In de muziektheatervoorstelling Het Achtste Leven voor Brilka, naar de wereldberoemde roman van Nino Haratischvili en in regie van Nina Spijkers, vertelt hoofdpersoon Nitsa op meeslepende wijze, met veel ironie en humor, de dramatische geschiedenis van 8 levens uit haar Georgische familie tussen 1900 en nu. Een hartverscheurend en tegelijk troostrijk drama vertelt vanuit het perspectief van vrouwen uit verschillende generaties, waarbij het publiek meegenomen wordt op een emotionele, visuele en muzikale reis door de 20e eeuw. Koop je tickets voor Het Achtste Leven via oostpol.nl.
Welkom bij aflevering 48 van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke.
Nog steeds dezelfde situatie.
Ja, ik had er straks nog even naar onze vorige aflevering geluisterd en ik dacht, ik moet stoppen met de aflevering te beginnen met te zeggen dat we nog altijd in quarantaine zijn. Mensen gaan daar depressief van worden, dus ik dacht, ja, echt niks.
Maar het zijn ook de quarantaine afleveringen gewoon,
ja,
hè?
Ja, absoluut. Dat
voorlopig nog. Mm-hmm. Zullen we dat nu toch al melden?
Ja.
Dat we na deze aflevering nog een aflevering van de quarantaine-afleveringen gaan maken. En dan gaan we terug overstappen op het normale stramien van afleveringen. Dus om de week.
Ja.
Omdat, ja, ik ga terug aan het werk, fulltime. Ik ga ook verhuizen. Dus het is allemaal een beetje veel om dan nog up-to-date te houden.
Ja.
En als het goed is, mogen we vanaf dan terug ook op café. Dus.
Ja. Hebben jullie weer een bezigheid?
Voilà.
Maar ik wil wel even zeggen dat ik het echt super fijn vond om het te doen. Het heeft mijn quarantaine echt veel leuker gemaakt om u wekelijks te kunnen horen en die zaken voor te bereiden. Er is veel meer tijd in, want je hebt wat meer tijd, maar er kruipt meer tijd in, omdat je veel tijd hebt. En ja, het was wel echt heel leuk.
Het was intens, maar leuk.
Ja, zeker.
Hoe is het nog met u, Laura?
Goed, mijn dak is af.
Proficiat.
Mijn sanitair is klaar. Ik wacht nu op mijn elektricien. En ik ben mijn keuken aan het kiezen. Ik ben echt werfleider geworden. Dat is mijn nieuwe job.
Er zit nog een toekomst in misschien.
Ja, ik weet het niet. Ik kan echt geen wiskunde.
Ah, nee.
Dus vanaf dat je... Ik moest ook zo de vierkante meters berekenen voor de plakker van een kamer. Maar ik kan dat wel van de muren, maar niet van met het plafond erbij. Snap je wat ik bedoel?
Zie, daar gaat het bij mij al mis.
De volledige inhoud van een kamer kan ik niet berekenen. Ik kon wel zeggen, oké, de ene muur is 2 en de andere is 4. Dus dan weet ik wel wat de vierkante meters zijn. Maar dan vroeg hij, ja, maar wat is de plafondhoogte? En dan was ik zo, ik weet het niet.
Daar gaat het bij mij ook echt compleet mis.
Ja.
Ik zou dat ook echt niet kunnen.
Nee, voilà. Dus ik vind het wel een hele boeiende wereld van een oud huis iets nieuw maken. Maar ik ben er gewoon niet begaafd genoeg in die
Je hebt andere kwaliteiten.
Ja, voilà. Met u, hoe is het met u?
Ik had een iets mindere week de afgelopen week. Ja, mentaal gewoon was het niet zo een goede week, maar dat is oké. Gaat dat vorige keer?
Ja.
Ik heb het nu en ik merk dat het nu alweer, dat ik er een beetje uit ben, dat het beter gaat. Dus allemaal goed en wel.
Ja.
Allee, voor de rest, hè, terug. En voor de rest, volop met de verhuis bezig. Hè. Nog wat praktische dingen aan het regelen, want het is we zijn nu dinsdag en het is over een week en 4 dagen. Dus dat begint
stilkens aan
heel spannend te worden. En ik betrap mij er wel op dat ik af en toe denk... Fuck, we hebben toch wel de juiste beslissing gemaakt. En,
dat snap ik, ja.
Dat vooral. Ik ben op een gegeven moment 's nachts wakker geworden. Echt met heel veel zenuwen.
Uh-huh.
Maar gewoon wakker worden met zenuwen. En dat ging dan over het huis dat we gekocht hebben. Maar dan daarna ook heel snel terug van... Nee, het is echt allemaal oké. Ja. Het komt allemaal goed en het gaat sowieso zoeken zijn in het begin. Maar we zitten echt wel goed met dat huis.
Ja.
Maar toch, hè.
Maar toch, ik zeg het, ik ben daar straks met mijn lief, zijn zus... is ook aan het uitkijken naar een eigen woonst. En ze had ons meegevraagd naar een woning, hè, want bezoeken mogen terug vanaf deze week. Ze had ons meegevraagd omdat het ook een oudere huis was. En wij dus nu worden beschouwd als renovatie-experts, wat we totaal niet zijn. En ik merkte dat ik als feedback echt de dingen gaf dat mijn ouders tegen mij zeiden en dat je zo echt niet wilt horen.
Ja, ja.
Zo onderschat de kosten niet van een renovatie. Mm. En dan begint je daarmee en dan gaat het dat openbreken en dan gaat ineens alles opnieuw willen doen. En ik hoorde mezelf praten en ik dacht, maar die wil dat helemaal niet horen. Die wil dat ik gewoon zeg, wauw, prachtig, koop dat huis.
Ja, 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 inderdaad. Ja, mijn ouders zijn ook mee komen kijken en dat is... Allee, dat is allemaal goed bedoeld, uiteraard. En soms denk je, ja, maar zeg nu gewoon dat het een mooi huis is, zodat we dit kunnen kopen. Maar ja, terecht natuurlijk, ja. Hè, dat je die vragen stelt.
Ja, ja,
en al goed dat ze erbij waren om af en toe eens een bemerking te geven. Want anders hadden we misschien wel gewoon een kat in een zak gekocht. En ja, weet je, dat is het nu ook. Van, we hebben dat huis gekocht en het lijkt allemaal in orde.
Mm-hmm.
Maar toch is het ergens zo die stress van, ja, zelfs valt er nog een lijk uit de kast of zo.
Ja, dat weet je nooit.
Nee.
Zelfs als je iets nieuw bouwt, denk ik dat dat... Ja.
Ja, ja. Ja, ja, absoluut.
Spannend. Oh, zo spannend. Maar niks dat je geest niet kan, hoe moet ik het zeggen, op andere gedachten brengen dan een goed middeleeuws moordmysterie, Silke.
Ja, goed. Ik ga voor deze aflevering mijn innerlijke Bart van Loot channelen van de Bourgondiërs.
Ja.
Ik wil wel nog snel even zeggen, van als losse vlodder, voordat we verder gaan, van iedereen te bedanken die mee heeft gedacht over hoe dat we kunnen ondernemen.
Ja,
zij
absoluut.
Wat betreft sponsors of persoonlijke bijdragen. Heel erg fijn dat jullie mailtjes en berichtjes hebben daarover gestuurd. Het is in progress. Dat is het enige wat we daar voorlopig over kunnen zeggen. Maar jullie zullen er snel meer over horen als er iets van komt. Hè?
Absoluut. En ik wou nog zeggen dat we alle twee heel verbaasd waren van de hoeveelheid dokters en verplegers dat er naar ons luisteren. Naar aanleiding van de aflevering van vorige week over Gypsy Rose en Didi. En vooral omdat wij ons eigenlijk een beetje de vraag stelden, dat kan toch niet zijn dat je als arts niet gewoon in een patiënt zijn dossier kunt kijken. En we hebben van zoveel mensen uit de medische sector berichten gekregen van dat helaas bij ons ook het geval is. Hè, privacy... wordt heel hoog in het vaandel gedragen en dat is vaak echt goed. Maar voor slachtoffers eigenlijk van zo'n Münchhausen by proxy is dat natuurlijk wel nefast. Hè. Dus zo'n verhalen als Gypsy Rose gebeuren bij ons helaas ook. Dus dat is wel spijtig om te horen. Maar ook wel cool dat er zoveel dokters in ons midden zijn.
We weten bij wie dat we terecht kunnen nu, mochten
inderdaad.
We nog zo'n vraag hebben.
Ja, en als ik pijn krijg aan mijn elleboog.
Ja, of als er iets in het renovatiewerken gebeurt.
Ja.
Goed, de zaak van vandaag, die heet De Prinsen in de Toren.
Mm-hmm.
En ik ga gewoon beginnen eraan. Ik ga geen introductie doen.
Ik wil gewoon even zeggen, Silke heeft deze zaak gekozen en ik ben echt een halve meter in de lucht gesprongen toen ze het doorstuurde. Want hij staat ook hij stond heel hoog op mijn lijst, omdat ik... naast de moderniteit, enorme fan ben van koningshuizen en vooral in de middeleeuwen.
Ik ben ook helemaal fan van geschiedenis sowieso al. Was echt mijn favoriete vak in het middelbaar.
Mm-hmm.
Dus ik vind het ook heel leuk om mij hierin te verdiepen.
Ja.
En gewoon om te zien hoe dat zo'n dingen allemaal konden gebeuren toen.
Ja.
En dat allemaal oké was. Allee, we gaan er dieper op ingaan. Wat er, dood, verderf, raad, allemaal. Het zit er allemaal in. En dat spreekt zo tot de verbeelding.
Ja, en het is echt een soap, hè. Of een serie gewoon op zich.
Ja,
dit.
Absoluut.
Het is echt
Game of Thrones. Ik moest continu aan Game of Thrones denken.
Wel,
ik
wou het niet zeggen, maar mijn broer... want dat is mijn grootste angst, deze aflevering. Vanmorgen vroeg mijn broer welke zaak we gingen behandelen vandaag. En ik zei, ah ja, de prinsen in de toren. En hij zei, wat is dat? Ik zeg, ja, dat is het Britse koningshuis in de middeleeuwen. En zijn antwoord was, oei, toch niet tijdens de Rozenoorlog. En ik zei, ik weet niet. En hij zat naast mij en zei, googelt dat eens. Ik typte ook Rozenoorlog, maar het is Rozenoorlog, naar de bloem. Dus daar had ik het al... Ja, in zijn ogen was hij echt... zijn ogen rolden uit zijn kassen van... Oh my god, Laura, wat doe je nu? En dan zag hij dat het effectief in de Rozenoorlog was. En toen zei hij, heel erg veel succes.
Ja, ik weet het. Ik heb me die bedenking ook gemaakt. En ik heb me wel echt tot de basis gehouden. Mm-hmm. Voor nu.
Ja.
Voor de liefhebbers, hè, Wikipedia bestaat.
Ja, ik zeg het bij mij. De stamboom van het Britse koningshuis staat open. En ik heb het een beetje gestudeerd, maar ik ga heel veel fouten maken. Dus alle historici in de zaal, please, vergeef ons.
Komt allemaal goed, ja, uiteindelijk zeker. Wel. We gaan er gewoon mee beginnen.
Yes, let's go.
En we zien wel hoe ver dat we geraken. Dus we zijn in Engeland, 1483. En in dat jaar sterft koning Edward IV onverwachts op 9 april, na een ziekte van 3 weken. En hij heeft een koningin, Elizabeth Woodville. En zij is van lagere adel, wat op zich eigenlijk al heel opmerkelijk is dat hij getrouwd is met iemand die niet dezelfde stand heeft, of ongeveer. Mm-hmm. En ze hebben samen 10 kinderen, waarvan 3 zonen. En heel veel van die kinderen sterven ook. En het is niet voor niks dat ze voor alle zekerheid 10 kinderen op de wereld zetten.
Het zijn de middeleeuwen, hè. 1 op 2. Dat is de statistiek. Je kunt daar niet aan doen. 1 op 2.
Ja. En ze hebben dus 3 zonen, waarvan 2 nog leven op het moment dat dus koning Edward IV sterft. Mm-hmm. Edward V en Richard, die op dat moment 12 en 9 jaar oud zijn. En ik ga ook al meteen zeggen, er zijn heel veel Edwards en Richards in dit verhaal. Dus we gaan het zo goed mogelijk proberen uit te leggen.
Het is ongelooflijk. En ik vind het ook altijd fijn hoe dat elk drama in de middeleeuwen en de late middeleeuwen en misschien zelfs nog de renaissance begint met de koning sterft. Altijd. Ja. Dat is altijd de premisse. En vervolgens is er altijd een drama. De koning sterft, probleem.
Ja, voilà. Het is niet anders deze keer. Nee. Hè? Edward is op het moment dat zijn papa sterft 12 en Richard is 9. Dus dat betekent dat Edward de nieuwe koning zou moeten worden. Hij zou Edward V moeten worden. Mm-hmm. Nu, hè, we hebben de koningin, zij heet Elizabeth Woodville. En die tak van de stamboom binnen heel het gebeuren van Britse royalty, die wil dat Edward V, dus de jongere Edward, zo snel mogelijk op de troon komt te zitten, zodat zij hun macht kunnen versterken. Want het is eigenlijk heel uitzonderlijk dat iemand van de Woodville-tak zo'n machtige positie te pakken
tuurlijk,
krijgt.
Tuurlijk, ze noemen dat commoners, dus inderdaad eigenlijk ja, lager adel, maar basically het gewone volk. Dus hoe sneller dat zij ja, hun neefje of haar zoon op die troon krijgen, dan worden ze automatisch hoger stijgen zij in hun stand. Dus ja, dat is het slimste wat ze kunnen doen. En op zich niet zo raar, hè, 12 jaar. Mensen trouwden op hun 12 in die periode. Hè. Dus,
ja, jonger zelfs.
Ja, dus dat was prima. Op je 12 was je klaar om koning te zijn van Groot-Brittannië.
En dan te bedenken dat koning Filip ook zo lang heeft moeten wachten. Ja. En dat, hoe heet hem, Charles ja. ook nog steeds zit te wachten.
Ja, je ziet, ze leren uit hun fouten. Elisabeth geeft haar een troon niet af.
Nee, inderdaad. Nu, wat ook een andere belangrijk element in dit verhaal is dat ze 2 ooms hebben. Mm-hmm. 1 langs de kant van de moeder. Dat is Anthony Woodville. En die staat ook wel bekend als Lord Rivers, maar ik ga het gewoon op Anthony houden. Want ja, al die lords en
alle
dukes,
lords negeer ik. Ik geef ja. enkel hun namen. Ja.
Ja. En hij is eigenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding en educatie van Edward V. Mm-hmm. Dus die de nieuwe koning zou moeten worden. En Richard, die wordt opgevoed door zijn moeder. Dus de 2 jongens kenden elkaar ook totaal niet. Die waren echt afzonderlijk opgevoed. En de 2e oom die een belangrijke rol speelt, is Richard. Niet te verwarren met kleine Richard. Maar oom Richard is de broer van de net gestorven koning.
Ja.
En vlak voor zijn dood zegt koning Eduard IV van, jij wordt Lord Protector, waardoor Richard de troon kan bestijgen totdat Edward V oud genoeg is om koning te worden. En ja, daar gaat het eigenlijk al.
Daar ziet je, die... En ik snap dat wel, hè. Ik bedoel, je hebt uw broer is koning, hè, Edward IV, en die en Richard III, die heeft zoiets van, oké, mijn broer is koning, Fok, die heeft een zoon, dus ik weet dat ik eigenlijk al geen kans meer maak. Maar het is nog een kind, niet echt, maar toch wel, want die is 12. Dus ja, die ruikt zijn kans. Dus die heeft zoiets van, nee, Edward de Vijfde, jij bent helemaal nog niet klaar om koning te worden. Ik zal dat wel even doen.
Ja, inderdaad. En zo gebeurt het ook. Hij wordt Lord Protector. Maar ja, de Woodvilles gaan daar natuurlijk niet mee akkoord. Hè. Die hebben zoiets van, ja, maar wij zitten nu in deze positie. Als nu de andere tak van de familie op de troon komt te zitten, dan zijn wij al onze macht kwijt.
Ja.
Dus die willen Edward zo snel mogelijk op de troon. En die schrijven daarom een brief aan Anthony, dus de broer van de koningin.
Mm-hmm.
En oom van Edward de Vijfde.
Ja.
Want hij zorgt op dat moment voor Edward. Hè? En in die brief staat dat ze hem eigenlijk zo snel mogelijk naar Londen moeten brengen voor de kroning.
Mm-hmm.
Maar ze hebben niet verteld aan Richard, die op dat moment ook niet in Londen is, dat zijn broer dood is.
Nee.
Richard komt er eigenlijk pas een week later achter.
Ja.
En dan ja, besluiten ze eigenlijk de twee ooms om toch samen te komen om de kleine Edward samen naar de hoofdstad te brengen voor de koning.
Ze zijn precies iets een doos met springtuigen aan het vervoeren. Ze komen samen en ze gaan dat dan samen afgeven. Allee, ik kreeg direct de indruk, als ik heel dit verhaal aan het lezen was, hoe Edward geen persoon was, maar echt een soort van... Dat was precies letterlijk een kroon, een voorwerp. Dat moest worden geëvacueerd. En er is nooit aan die jongen gevraagd... Hey, papa is gestorven, ça va met u. Maar dat was direct van, oké, jij moet geëvacueerd worden naar Londen, waar dat die kroning dan moet gebeuren. Vond ik heel bizar.
Ja, maar het is ook... Allee, we zijn 1483, je bent gewoon bezit. Hè. Als je ziet dat die op zo'n jonge leeftijd al uitgehuwelijkd worden, om toch maar ervoor te zorgen dat de macht ergens blijft hangen, je betekent niks.
Ja, want dat is dus misschien iets... alleen niet superbelangrijk. Ik ga er ook niet te diep op ingaan, op die rozenoorlogen. Maar het is dus de 15e eeuw in Groot-Brittannië. Ja, ik weet niet, is dat al Groot-Brittannië? Mag ik dat zeggen? Of Engeland?
Dat weet ik echt niet.
Enfin, je weet wel, het eiland dat niet meer tot Europa behoort. En dat is eigenlijk overal in Europa is een beetje hetzelfde aan de gang. Namelijk, gaat zo eerst wat koningen, dan werd hun land te groot en dan hebben die gebruik gemaakt van het feodaal stelsel, waarbij dat ze dan bepaalde delen van hun land aan graven gaven om daarvoor te zorgen.
Mm-hmm.
En we zijn eigenlijk op het moment dat al die graven vinden dat ze recht hebben om koning te worden. Hè. We zijn in de middeleeuwen, dus er zijn veel veldslagen en oorlogen en ziektes. Dus er sterft wel regelmatig een koning. En er is altijd wel een andere tak dat zegt dat zij meer aanspraak hebben op de kroon. Dus inderdaad, van zodra dat een koning sterft, moet je eigenlijk haasten. Niet alleen voor hun onkels blijkbaar, maar ook van andere huizen die afkomen om te zeggen dat zij meer recht hebben eigenlijk op de kroon. Mijn broer gaat mij zo haten dat ik dit zo heb uitgelegd. Maar ik hoop dat jullie mij een beetje begrijpen.
Ja, het is heel ingewikkeld allemaal. En zoals gezegd, we doen de basis gewoon zoals jullie ons kennen. Hè. We hopen dat het duidelijk is. Dus we zijn op het moment dat de twee ooms willen samenkomen om Edward, de jonge Edward, naar Londen te brengen. Maar dat plan loopt eigenlijk al heel snel mis. Want Anthony houdt zich niet aan de afgesproken locatie.
Mm-hmm.
En Richard die denkt, ik moet hier iets aan doen. Want ze is hem vertrokken met Edward. En dan wordt hij koning. Ja. En daarop, dat is dan weer een heel groot extreem. Richard laat Anthony gewoon meteen arresteren, neemt Edward meteen onder zijn hoede.
Mm-hmm.
En Elizabeth, de ex-koningin ondertussen, die denkt ook, shit, want ik ben ook... Allee, mijn leven staat ook op het spel nu.
Ja, shit hit the fan, ik moet mij hier snel uit de voeten maken.
Ja. Dus die vlucht eigenlijk met Richard, de kleine Richard, naar Westminster Abbey. Met
en de dochters.
Ja, en de dochters, ja.
Maar die doen er uiteraard niet toe, want het zijn vrouwen in de middeleeuwen.
Nee, dus het is echt één groot mannenbastion, deze aflevering.
Ook, in heel het... mijn opzet was ik eerst nog zo, ik moet de namen van die meisjes vinden, maar onvindbaar, hè. Dat zijn gewoon de dochters. Dus het zijn gewoon baarmoeders, maakt niet uit. Die evacueren met hun moeder. Echt superzielig eigenlijk.
Ja, dus ja. Goed, het gaat over mannen van
het is een mannenaflevering.
En wat dan ook nog blijkt, is dat Anthony later gewoon geëxecuteerd ook wordt, hè, door manschappen van Richard. Dus zo extreem en heel snel kan het gaan.
Ja.
Omdat Richard gewoon zo paranoïden is, over die troon.
Ja, Eyes on the Prize, hè. Gewoon, die heeft zoiets van, kijk, iedereen die in mijn weg staat, het doel heiligt de middelen, ik moet die kroon krijgen.
Ja, 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 inderdaad. En dan komen ze uiteindelijk, hij en Richard, hè, zijn oom, aan in Londen.
Mm-hmm.
En dan zou er een kroning moeten plaatsvinden.
Ja, inderdaad. Maar die wordt uitgesteld.
Ja, gewoon terloops.
Gewoon random. Maar Richard houdt de schijn wel hoog, hè, want... Om te kunnen gekroond worden, moet je jezelf voorbereiden als koning. Moet je nadenken. En er is één plek waar dat altijd gebeurt. En dat is de Tower of London. Die staat er nog altijd. Die kun je gaan bezoeken. En Richard brengt Edward V onder in de Tower of London. Wat dat dus super goed is. Of dat lijkt toch zo voor het publiek. Van, ah ja, inderdaad. Edward V is zich aan het voorbereiden op zijn kroning in de Tower of London. Maar Richard maakt van de gelegenheid gebruik om dus Edward daar in bewaring te steken en om dan een soort van procedure op te starten om aan te tonen dat Edward helemaal geen koning kan worden.
Ja, inderdaad.
Ja, sorry. Ja, ik heb daar straks tegen Silke ook gezegd, we hebben gisteren internetproblemen gehad en ik ben echt als de dood dat het... Ja, dat het vandaag terug gaat gebeuren. Dus
als ik dus even stil blijf, wil dat zeggen dat je blijft hangen en dat ik gewoon even een momentje geef.
En dat ik gewoon even moet blijven babbelen. Dus Richard heeft dan inderdaad die broer van de koningin al vermoord. Die is al aan de kant geruimd. Handig. En heeft zoiets van, oké, weet je wat? Ik ga nu ook aantonen waarom ik koning moet worden en niet mijn neefje Edward V. En weet je wat? Eigenlijk toekoer geen enkel kind van mijn zoon. Want... Edward IV.
Van mijn broer.
Van mijn broer. Ja, want Richard heeft op dat moment, denk ik, nog geen kinderen. Edward IV, dus onze koning die is te komen te sterven, was getrouwd. Maar wat blijkt, dat hij eigenlijk al een gearrangeerd huwelijk in de schuif had liggen op het moment dat hij is getrouwd met de moeder van Edward V. Dus hij had eigenlijk al een soort van huwelijkscontract met iemand anders, maar is dan getrouwd... en nu ben ik haar naam even... Met Margaretha? Nee.
Ik heb de naam niet opgeschreven, want vrouwen doen er niet toe in dit verhaal.
Oké, met de koning. Hij is daar dan mee getrouwd, hij heeft daar kinderen mee gemaakt. En wat Richard III dus wil aantonen, is... hij had al een huwelijkscontract, dus dat huwelijk is niet terecht. Dus die kinderen zijn bastaarden en maken geen kans op de troon. En hij weet blijkbaar de juiste lords en huizen aan te spreken. Want dat wordt doorgevoerd eigenlijk. Hè. Dus opgeruimd staat netjes. Dat betekent dat Edward en daarbij ook zijn broer Richard en de dochter sowieso niet, maar niemand van die familie nog kans maakt op de troon. Dus... Eigenlijk zit Richard hier goed. Hij is koning geworden en hij heeft aangetoond dat zijn neef, die eigenlijk de kroon moest krijgen, geen recht op had. Dus hij was eigenlijk was alles in orde.
Hij zat goed, hè? Daar.
Hij zat goed, zou je denken.
Ja, maar dan ontstaan er ook wel geruchten, hè?
Want Edward zit in die toren te wachten op zijn kroning.
En Richard is er ondertussen, hè, zijn broertje is er ondertussen ook bijgekomen. Hè.
Ja.
En niemand weet eigenlijk echt wat er daarna met de prinsen is gebeurd.
Nee.
Wat ze zeggen is dat de laatste keer dat ze gezien zouden hebben, zou eind zomer van 1483 geweest zijn.
Mm-hmm.
Nu, er zijn verschillende verslagen. Nu, er zijn ook verslagen uit 1500 en zo, maar daar gaan we straks wat meer op in, stel ik voor.
Ja.
Dus ik zou nu... Er was een Italiaanse monnik, Dominique Mancini, die op dat moment in Londen was, in de lente en de zomer van 1483. En hij heeft geschreven dat Richard dus de macht opeiste en dat de jongens steeds dieper de toren werden ingebracht. Dus je moet je dat ook niet voorzien als een echte toren, maar als een soort van fort eerder,
inderdaad.
De Tower of London. En ze werden ook steeds minder vaak gezien, totdat ze eigenlijk helemaal verdwenen waren. En Mancini die schrijft hier eigenlijk bij dat Edward steeds vaker ook bezoek kreeg van een dokter, omdat Edward eigenlijk geloofde dat de dood dichterbij kwam en dat hij dagelijks ging biechten en eigenlijk zich echt voorbereiden op naar de hemel te gaan.
Ja, ja, we mogen inderdaad, want dat is voor ons iets heel moeilijk om te begrijpen, moest dit vandaag de dag gebeuren, moest Albert tegen Philippe hebben gezegd, nee, jij wordt geen koning en ik dan word toch uw broer. En de publieke opinie zou in shock zijn en mensen zouden, zouden dat ook niet zomaar aanvaarden. Maar we zijn in de 15e eeuw, mensen zijn 1, heel gelovig en 2, hetgeen het dichtst bij God komt, is uw koning.
Ja.
Dus alles wat hij doet, aanvaard jij zonder na te denken. Dus op het moment dat Richard III die troon bestijgt, aanvaardt iedereen, waaronder ook, denk ik, Edward, los van het feit dat hij jong is en dus sowieso nog niet, ja, zelfstandig kan,
is,
ja, klaar voor is en ook niet zelfstandig kan nadenken over wat er gebeurt, heeft iedereen zoiets van, ah ja, jij bent nu de koning, jij bent basically God op aarde, alles wat jij doet is correct. Ja, maar dat is zo.
Alles
wat jij doet en zegt, is juist. Dus dat daar niet zoveel verzet tegen is, is niet zo raar.
Nee, en dat is één, de publieke opinie. Maar die publieke opinie is volgens mij ook gewoon heel erg bespeeld geweest door de mensen die Richard omringden. Hè. Mm-hmm. Dat waren bisschoppen mm-hmm. en hoge, belangrijke mm-hmm. mannen die heel erg veel invloed hadden. Er is zelfs een kerkdienst geweest waarin dat de bisschop heeft gezegd dat Edward niet de rechtmatige troonopvolger was.
Ja.
Tuurlijk geloof je dat dan.
Ja, ja, dus ook, ik wil niet heel hard vooruitlopen op de feiten, maar dat was ook een van de vragen dat ik aan mijn broer stelde. Ik zeg, maar hoe kan dat nu? Aangezien iedereen toch moet doorhebben, die jongetjes die verdwijnen in die toren, niemand ziet die nog. Waarom stelt niemand zich daar vragen bij? En mm-hmm. hij zei ook van, ja... Want ik zei dan van, ja, inderdaad, die een dokter heeft daarover geschreven. Er zijn later nog mensen dat dan gewoon schrijven over, die zijn weg, of die zijn misschien dood, maar die zijn weg. Dat was gewoon zo. Dat wordt gestate en niemand stelt zich daar een vraag bij. En dat is vrij gemakkelijk. Dat wordt gewoon gezegd. En voor Richard komt dat ook goed uit. Gewoon al die schrijvers zeggen, die zijn dood. En die heeft zoiets van, ja, dat is goed. Dat is goed.
Ja, nu, er was wel nog één reddingspoging, hè? Blijkbaar in juli. Dat waren eigenlijk rebellen. Dus er waren wel mensen die tegen koning Richard III waren, mm-hmm. die een of andere poging hebben ondernomen. Is niet gelukt. Dus een verdwijning blijft eigenlijk mysterie. Ze hebben die jongetjes daar ook niet gevonden.
Nee.
En er is... Het rare aan dit verhaal is dat er nooit een direct bewijs is gevonden dat de jongens zijn vermoord. Er zijn alleen maar geruchten eigenlijk.
Ja, wat dat logisch is. Hè. We hadden niet moeten rekenen op DNA-bewijs. En inderdaad, er zijn vooral geruchten. En alles wijst in eerste instantie inderdaad naar Richard III. Want ja, hij is degene dat de jongens in de toren heeft opgesloten. En hij heeft er zogezegd het meest belang bij, want hij is de koning. Maar er is inderdaad geen bewijs. En hij heeft zelf ook nooit gezegd dat hij ze heeft vermoord of heeft doen verdwijnen.
Ja. Maar ja, inderdaad. Maar we zullen straks meer over de theorieën.
Ja.
Dan heb ik een flash-forward naar 1674.
Ja, ja, heel goed.
Ja, dat spreekt ook weer heel erg tot mijn verbeelding. Hè? 1674 is nog steeds heel, heel, heel lang geleden ook.
Ja.
En er zijn arbeiders aan het werk in de Tower of London. Zijn die aan het verbouwen. En op een gegeven moment vinden ze tijdens die verbouwingswerken... Wie weet wat jij nog gaat tegenkomen in je huis, Laura?
Ik hoop het, ik hoop het. Het doet mij aan denken, sorry dat ik onderbreek. Maar er heeft ons iemand deze week een berichtje gestuurd dat hij een... Ja, maar echt in de muur of tussen spleten een map met krantenartikels over een moord heeft teruggevonden.
Ja, zotte shit.
Oh, echt waar. Love it. En helaas, echt, ik heb al het behang van mijn muren getrokken. Ik ben ook echt muren aan het uitbreken, kachels aan het leeghalen en ik vind niks, hè.
Wacht maar.
Niks.
Wacht
ja, maar. Echt. Het mag bijna gaan komen, want ik ben ongeduldig aan het worden.
Ja, dat snap ik.
Sorry, maar in 1674 Tower of London. Waren ze ook aan het renoveren,
moet ook gebeuren, zelfs in 1674. En dan vinden die arbeiders opeens een doos met botten in, mm-hmm. van wat lijkt twee kleine personen.
Ja.
En die botten die waren 3 meter diep begraven onder een trap die naar de kapel leidde van de White Tower, een onderdeel van de Tower of London.
Mm-hmm.
En er is niet heel veel mee gedaan. Er is een anoniem verslag opgesteld waarin staat dat dat botten gevonden worden samen met zo fluwelen doeken of zo.
Ja.
Wat betekent eigenlijk dat die lichamen behoorden tot de aristocratie. Omdat fluweel, dat is zo'n rijkere stof.
Ja.
Dat gaat je niet gewoon vinden bij het plebs.
Nee, wat dat ook niet super raar is, want ik denk niet dat er heel veel plebs in de Tower of London binnen mocht. En ja, wat dat ze dan eigenlijk hebben gedaan... Ja, uiteraard kon er nog niet veel onderzoek gedaan worden in 1674. Maar ze hebben die dan De op dat moment regerende koning, King Charles II. Dan vraag ik me dus af, de hoeveelste Charles is Charles nu dan? Als dit al de tweede is in de 16e, nee, in de 17e eeuw. Maar die beslist dan om de botten onder te brengen in Westminster Abbey. En andere royalty-fans zullen dit monument wel kennen, want het wordt vandaag ook nog steeds gebruikt. Er wordt in getrouwd, onder andere. Maar die worden daar eigenlijk ondergebracht, hoe dat ik het heb begrepen, bij de... bij het graf van de moeder van de prins. Yes.
Ah, dat kan. Ja, ik heb gewoon geschreven dat ze voor de geïnteresseerden die dat willen weten, meer specifiek begraven zijn in de muur van de Henry de Seventh Chapel. Dus ik weet niet of dat Elizabeth daar ook lag.
Ja, ik had begrepen dat dus hun moeder daar ook lag en dat ze daarbij zijn toegevoegd, wat dat dan een beetje zou aantonen dat het over die... dat ze, omdat het dus twee kinderlichamen zouden kunnen geweest zijn en dat ze daarbij zijn begraven, dat ze eigenlijk in 1674 ervan uitgingen dat dat de twee prinsen waren.
Ah ja, ik heb in 1789 dat er nieuws is dat ze zouden begraven worden bij de ouders.
Ah, okay.
Maar goed, daar zullen we zo dadelijk verder op ingaan. Wat ik daar nog bij heb, is dat ze in 1933 wel terug bovengehaald worden.
Ja.
En dat ze onderzocht worden. En ook in 1933 zijn er niet veel manieren om onderzoek te voeren. Hè.
Nee.
Ze gaan wel bepaalde botten en tanden meten. En daardoor kwamen ze tot de conclusie eigenlijk dat die botten van twee kinderen waren en dat ze de leeftijd hadden van de prinsen, van Edward en Richard. Maar ook raar, trouwens, ze zouden begraven zijn met botten van kippen en andere dieren.
Ja.
Zo heel random.
Maar het is raar, maar het zou maar eens kunnen. Hè. Het zijn twee kinderlichamen. Ik heb ook wel ergens gelezen dat er wel vaker kinderlichamen werden gevonden in de Tower of London. Dat zeker niet de eerste keer is en ook niet de laatste keer. Dus dan vraag ik me af hoeveel prinsen kun je doen verdwijnen in een burcht in het midden van Londen, maar blijkbaar veel. En dan kom ik inderdaad op 1789 uit.
Ja, ik heb nog... die botten die ze toen, die ze in 1674 gevonden hebben, dat ze daar nog steeds geen verder onderzoek op hebben uitgevoerd. Ook niet.
Nee. En ik weet ook waarom.
Ja.
Maar jij misschien ook. Maar op alle botten in het algemeen. En dat is zo'n teleurstelling, want deze zaak zou, denk ik... Toch, wat betreft de lichamen die gevonden zijn, makkelijk te kunnen opgezocht worden. Maar je moet om DNA-onderzoek te doen op de botten die gevonden worden op koninklijke gronden, de toestemming krijgen van de Queen. En Lizzie II wil absoluut niet dat er onderzoek op wordt gedaan.
Wat dus toch vrij raar is,
ja,
hè? Waarom zou ze dat niet toestaan?
Ja... Het Britse koningshuis is wel heel...
Gesloten?
Ja, gesloten. En ook, het heeft toch zo'n vaste slagzin. Hè? Altijd lachen, niks zeggen.
Ja.
Het past natuurlijk wel...
Maar ja, dit heeft
wel...
toch niet rechtstreeks iets met hen te maken? Ik weet niet of zij... Ik veronderstel dat zij niet tot hetzelfde huis behoren of wat dan ook. Dus wat maakt het dan voor hen uit of dat de prinsen zijn of niet? Want... Ook al wordt vastgesteld dat het de prinsen zijn, dan nog is er geen schuldige gevonden. Snap
je? Dat is waar.
Dus het feit dat die jongens al tenminste een rustplaats zouden kunnen krijgen met het feit van, dit gaat wel effectief om Edward en Richard, dat zou wel al iets heel respectvols betekenen.
Ja, ik denk dat het meest respectvolle... Ze hebben ze begraven in Westminster Abbey en ik denk dat dat het meest respectvolle is dat Elizabeth gaat doen. Vrees ik. Wat dat stom is, inderdaad. Maar het verbaast mij niet van het Britse Koningshuis om zo ver mogelijk van deze zaak te blijven.
Maar ja, dan in 1789 wordt er weer een ontdekking gedaan.
Ja,
hè? Het zijn weer arbeiders die bezig zijn aan herstellingswerken. Het zijn altijd arbeiders of mensen
altijd
die aan het renoveren
zijn. En om de 100 jaar wordt er gerenoveerd. Dat is goed om te weten, eigenlijk.
Ja, inderdaad. Ze voeren herstellingswerken uit in de St. George Chapel in Windsor Castle. Dat is ook wel een bekende locatie.
Ja.
En daar ontdekken ze toevallig een soort van kluis, waarin dat koning Edward IV en koningin Elizabeth Woodville begraven liggen. Hè? Dus de ouders van Edward V en Richard. En heel toevallig vinden ze daar ook nog een kleinere kluis en breken ze daar ook heel toevallig in. Mm-hmm. En dan vinden ze daar nog twee doodskisten eigenlijk met twee ongeïdentificeerde kinderen in. Mm-hmm. Vrij luguber.
Mm-hmm.
Maar er wordt geen onderzoek naar gedaan en die kluis wordt gewoon terug afgesloten. Wat ze wel deden, is daar namen op graveren. Mm-hmm. Zij denken eigenlijk dat het de namen of dat het de lichamen zijn van George en Mary. Dat zijn ook twee kinderen van koning Edward en koningin Elizabeth. George was 2 toen dat die stierf en Mary 14, dus ook echt super jong. Hè?
Ja.
En zij waren sowieso dood voordat koning Edward de 4e gestorven was.
Ja.
Op een gegeven moment worden er weer lichamen ontdekt of weer doodskisten. En daar staat al bij dat het George en Mary zijn.
Ja, inderdaad.
Dus wie is George en Mary? Allee, welke lichamen behoren tot wie? En uiteindelijk zijn alle lichamen die ze gevonden hebben gewoon bij koning Edward en koningin Elizabeth gezet in de veronderstelling dat het allemaal kinderen waren van hen. Maar niemand heeft eigenlijk echt de moeite genomen om te onderzoeken van wie dan wel de lichamen waren in die kleinere kluis. En daar komt dan Queen Elizabeth van nu ook weer bij kijken. En die blijft eigenlijk volhouden, hè, volharden daarin. Van er mag geen onderzoek naar gedaan worden. En dat vind ik zo absurd. Want het gaat gewoon wel over een belangrijke geschiedenis.
Ja, het is een bijzonder historische gebeurtenis. En ze is er sowieso niet zo happig op, hè. Want een fun fact, onze koning Richard III, hè, de mogelijkste dader van de verdwijning van onze twee prinsen, die is tijdens een veldslag gestorven. En zijn lichaam is nooit teruggevonden. En dan is er een Britse historicus, een vrouw, die dacht te weten waar dat het lichaam lag. Omdat er lang werd gezegd, die is in een beek aan zijn einde gekomen en je weet niet waar die ligt. En die is blijven volhouden. En dus zijn er uiteindelijk graafwerken gebeurd in een ondergrondse parking in Leicester. Ik ga dit fout uitspreken, maar ik doe mijn best. En dan hebben ze effectief het lichaam van Richard III teruggevonden. Ja. En die vrouw is in 2015 begonnen aan de zoektocht naar de twee jongetjes ook. Maar ik heb er verder niks over gevonden. Al mijn hoop is op haar. En ook om... ze moet toch ook toestemming hebben gekregen. Of op een of andere manier hebben we tussen de Elisabeth haar volharding geglipt kunnen zijn om dat lichaam van die Richard III te vinden. Dus ik hoop dat zij op een of andere manier toch ook naar de twee jongetjes op zoek kan gaan.
Ja, want dat is wat we weten over de verdwijning. Hè? Dat ze een paar lichamen hebben gevonden.
Ja.
En dan nooit iemand heeft kunnen of willen vaststellen, om het dan zomaar te zeggen, dat het om Richard en Edward V gaat. Maar er zijn wel tal van complottheorieën en geruchten over wie dat het geweest zou kunnen zijn.
Ja.
Dus ik stel voor dat we gewoon de theorieën induiken nu.
Ja, inderdaad. Goed idee.
Nu, dus wat vaststaat, of wat veel mensen in ieder geval geloven, ook geschiedkundigen, is dat de prinsen vermoord werden aan het einde van de zomer van 1483. Dus ook zo september ongeveer, augustus, september. Dus net nadat ze ook voor de laatste keren gezien zijn geweest.
Ja, zeker omdat inderdaad ze hebben even in die Tower of London gezeten. Ik denk dat ze er eind mei of zo zijn binnengegaan. En toen werden ze gewoon nog veel gezien als spelend. Er werd ook gezegd dat die broers inderdaad los van elkaar zijn opgevoed en elkaar eigenlijk voor het eerst hebben leren kennen toen dat ze samen in die Tower of London zaten, wat dat super zielig is.
Ja.
Maar ze hebben wel echt even hele goede bonding time kunnen hebben. En omdat ze dus zo niet vrij waren, maar best wel vrij waren om te bewegen in die Tower of London, wordt er inderdaad gedacht dat er geen reden was dat die ineens random zijn opgesloten daar en niet meer buiten mochten komen. En dat is waarom dat ze die in september eigenlijk als datum nemen, omdat dat dan de laatste keer is dat ze gezien zijn geweest.
Ja. Inderdaad. En we hebben het al veel over hem gehad, maar Richard is natuurlijk hoofdverdachte nummer 1.
Ja.
En de meeste geschiedkundigen geloven ook dat hij verantwoordelijk is voor de dood van Edward en Richard. Mm-hmm. Hij had ze onwettig laten verklaren, zodat ze geen recht meer hadden op de troon. Maar toch was zijn positie, die van koning Richard III, heel onzeker. Net omdat hij de macht op zo'n rare manier had gegrepen. Mm-hmm. En niet iedereen steunde hem. Er was al een poging ondernomen om de jongens te redden. Dus de prinsen bleven gewoon wel een bedreiging voor zijn positie.
Ja, het is echt een beetje... Allee, dat is de politiek van toen. Hè. Hij heeft de juiste mensen op het juiste moment weten overtuigen om die jongens onwettig te verklaren, maar de meningen zijn zo omgedraaid. Allee, dat duurt niet zo lang. Hij heeft zeker niet iedereen overtuigd. Dus hij had sowieso al een hele troep mensen dat tegen hem waren. Het is inderdaad niet raar om hem als hoofdverdachte te nemen, omdat hij... Hij inderdaad zoiets zou hebben van oké, ik heb ze al even aan de kant kunnen schuiven door te zeggen dat ze onwettig zijn. Maar ja, door ze uit de weg te ruimen, maakte zijn positie eigenlijk steviger. Hè?
Ja, ja, ja.
Dus het is niet zo'n rare keuze als hoofd.
Maar Richard heeft ook nooit iets gedaan om te bewijzen dat de prinsen wel nog in leven waren. Nee. Hij is ook nooit met een onderzoek gestart. Dat blijkt uit een verslag van 1577 dan weer, dus mm-hmm. Ik weet niet in hoeverre we daar dan geloof aan moeten hechten. Heeft hij wel altijd gezegd van ja, ik heb ze niet vermoord. Mm-hmm. Maar hij heeft ook nooit het tegendeel kunnen bewijzen of een onderzoek gestart. Nee. Maar wat dat we wel weten is dat Richard op het moment dat de jongens zouden zijn vermoord, niet in de buurt van de prinsen was. Dus hij zou enkel een opdracht hebben kunnen geven aan iemand om dat te doen. Mm-hmm. Want in de Tower of London, aangezien hij de koning was, liep het daar vol met mensen die trouw aan hem waren. Dus hij had makkelijk aan iemand kunnen zeggen, vermoord de prinsen.
Ja, en er is een goede kandidaat,
ja,
hè?
Zeker. Ja, zeg maar.
Ja, James Tyrell, dus dat is een Engelse ridder die voor aan Richard zijn kant staat. Hè. En hij is, en dan is het een beetje fast forward, door de volgende koning, Henry de VII, gearresteerd, omdat hij... Richard III is eigenlijk ook is zijn troon kwijtgespeeld aan iemand anders. Dat is namelijk die in Henry de VII. En tijdens heel die machtswissel is Tyrell echt als trouwe volgeling van die Richard III gearresteerd. Dus mensen weten dat hij een trouwe volgeling is. En er wordt gezegd in geschriften achteraf van Thomas More, die inderdaad wel veel na de feiten zijn geschreven, dat Tyrell onder dwang en onder foltering zou hebben toegegeven dat hij de prinsen heeft vermoord in opdracht van Richard III. Dus we baseren ons eigenlijk op schrifturen die niet gemaakt zijn op het moment van de feiten. Dat is wat moeilijk.
En wat ook heel belangrijk is met Thomas More, hè, dat is trouwens die van Utopia, als ik het goed heb, ja. Die bleek ook wel gewoon een aanhanger te zijn van Henry de VII.
Ja.
Henry de VII is trouwens de oprichter van de Tudor-dynastie, mocht het iemand iets zeggen. Mm-hmm. Dus wat kunnen we daarvan geloven? Tuurlijk gaat hij dan Richard in een slechte daglicht stellen. En wat dat ik ook heb gevonden, is dat Thomas More maar 5 jaar oud was toen de moorden gepleegd zijn.
Ja, die wist echt van niks. Hè. Die heeft echt pas geschreven. Ik denk ook in opdracht van iemand, hè, dat hij een soort van chronieken van het Britse Rijk aan het neerpennen was. Mm-hmm. En dat het daardoor is dat hij er zich in heeft in verdiept.
En wat ook niet raar was voor die tijden, was dat je ook wel eens een loopje met de realiteit mocht nemen in je geschriften. En wat dan ook maar weer eens blijkt, is dat degene die de oorlog wint, bepaalt de geschiedenis.
Absoluut.
En dat is waarschijnlijk ook wat hier is gebeurd. We weten het niet. En wat ook interessant is, is dat Shakespeare voor Richard III zich heel erg heeft gebaseerd op de informatie van Thomas More.
Ja, wat dat ook niet super raar is, want iedereen die Shakespeare al van dichtbij of van heel ver heeft bestudeerd, weet dat hij he loves the drama. Dus alles wat Thomas More sowieso al versterkt heeft, daar gaat Shakespeare zeker nog eens een dikke kwakzever bij. Allee, love him, hè, voor alle duidelijkheid. Maar dat is allemaal opgeblazen. Hè. De dingen die hij neerpent over Richard III, hij schildert hem ook echt af als een kreupele, door en door slechte man. Ik heb er zelf al films en theaterstukken van gezien. Ja, hoe dat die wordt geportretteerd, dat is echt een schurk. Ja. Dat is echt alle Disney-villains bijeen. Die loopt dan scheef, die kijkt wat raar. Die heeft dan ook dat rare kapsel uit de middeleeuwen, zo aan de carré en een klein vroeg. dus Shakespeare maakt hem ook niet echt als de meest sympathieke persoon.
Nee, wat ik ook heb gelezen, is dat de schilderijen van Richard, die we kennen, dat die vaak dan zo dat hem daar kreupel op staat. Maar onderzoek heeft dan uitgewezen dat er eigenlijk een laagje over is gemaakt. En dat het originele portret, dat Richard daar eigenlijk heel normaal op stond.
Ja, ik denk dat al zijn negatieve eigenschappen zijn aangesterkt door, vanaf dat eigenlijk Henry de VII en al zijn nakomelingen aan de macht zijn gekomen. Hè. Ik heb eigenlijk nog twee dingen die Richard de III een beetje vrijstellen als dader, eigenlijk.
Ik had nog iets over waarom dat hij wel schuldig. Maar goed, dat is ook weer wie de oorlog wint, bepaalde geschiedenis. Ja. Want iedereen geloofde dus ook door wat Thomas More heeft opgeschreven, dat hij de opdrachtgever was. Niet per se degene die de moord heeft uitgevoerd, maar dat Richard in ieder geval de opdrachtgever was. Zelfs Elizabeth Woodville, de moeder van de jongens. En zij steunde uiteindelijk Henry de VII. Voordat hij koning werd, in zijn strijd tegen Richard de III ook. En uiteindelijk heeft Henry de Zevende, toen hij koning werd, ook in een wet echt gegoten dat Richard de schuldige was.
Ja. Ik ga dat een beetje tegenspreken.
Oei, oké.
Okay. Nee, niet een beetje tegenspreken. maar ik heb... mijn broer heeft mijn artikel doorgestuurd ik denk echt 10 geschiedkundigen die tegen elkaar in discussie gaan over of Richard en... of wie eigenlijk de twee prinsen heeft doen verdwijnen of vermoorden. Mm-hmm. En ik heb twee argumenten in het voordeel van Richard de III goed onthouden. Namelijk dat... en dat is waar ik u een beetje wil tegenspreken, niet heel hard. Maar tot Henry de VII in beeld komt, dus voordat hij er is, heeft de moeder van de jongens nooit iets negatief. Heeft zij nooit eigenlijk ingegaan tegen Richard de III. Dat kon ze makkelijk, want zij is, in een soort van klooster gegaan op het moment dat Richard de III... koning is geworden. Dus ze had zich makkelijk kunnen uitspreken tegen Richard de III. Dat doet ze niet. Dat doet ze pas als Henry de VII aan de macht is. Maar dat is niet zo moeilijk, want Henry de VII is met een van haar dochters getrouwd.
Ja, klopt. Ja, zeker.
Dus ja, babbelt zij gewoon de mond van de koning na? Dat zou wel kunnen.
En ook gewoon, Henry is dan op dat moment de koning. Dus tuurlijk wil je loyaal zijn aan de koning, gewoon ook uit... Ja. Eigen veiligheid, voilà. Hè?
Ja, inderdaad. Dus ik weet niet in hoeverre dat we... we weten niet of dat ze tijdens... Of er wordt in ieder geval nergens gezegd dat ze tijdens het leven van Richard de III op de troon zich tegen hem heeft uitgesproken. En dan een tweede argument, en dat vond ik eigenlijk wel een goeie, is dat Richard de III zonder verpinken die broer van de koningin heeft omgebracht. Hij heeft dat ook nooit onder stoelen of banken gestoken. Dus op het moment dat hij daar Edward de V moest gaan begeleiden naar Londen, heeft hij die broer van de koningin vermoord. Hij is daar ook vooruitgekomen. Hij heeft ook gezegd, ja, ik heb die vermoord. Whatever. Dus de nonchalance waarmee hij daarmee omging en dat hij daar zo eerlijk over was. Hij was daar ook eerlijk over omdat iedereen ook wel wist dat hij... op weg was naar die kroon, zeg maar. Hij wou zelf koning worden. Denken sommige historici dat hij het ook niet zo moeilijk zou hebben gevonden dat als hij de twee jongens zou hebben vermoord, hij daarvoor zou zijn uitgekomen. Zij halen dan als argument aan, de reden dat hij hier zo over zwijgt, is omdat hij het misschien wel had willen doen, maar dat de jongens zijn ontsnapt. En dat hij denkt, hoe meer ik erover zwijg, hoe minder dat ze zelf terug naar voren kunnen treden als mogelijke... koningen.
Ja. Maar wat ik me dan bedenk, is dat hij er misschien niet voor wil uitkomen, omdat het verschil met Anthony, de broer van de koningin, is dat Edward wel de troonopvolger is. En dat daar misschien toch zwaarder aan getild zal worden dan
ze hebben het al zo makkelijk... het was al zo makkelijk om hen onwettig te verklaren. Dus op dat moment zijn ze volgens heel veel mensen al niet meer de troonopvolgers. Ik zeg maar gewoon wat die historici zegt. Hè. Ik zeg dit niet zelf, maar ik vond het wel een goed tegenargument om te zeggen van, ah ja, misschien inderdaad zou hij er niet zoveel... Hij kan even goed zeggen, ja, ik heb die twee bastaards vermoord, want whatever, die moeten hier toch niet in mijn buurt zijn. Ik ben de koning. Ik vond het een goed argument.
Zeer zeker.
En ergens hoop ik natuurlijk altijd dat die twee jongens zijn kunnen vluchten. ik heb ergens gelezen dat ze naar Vlaanderen zouden zijn gevlucht. Dus ik heb zoiets van, wauw, ik hoop echt... Ik hoop echt dat ik erfgename ben van...
Ik wou net zeggen, ik had gezien dat er hier erfgenamen rondlopen.
En dat ik eigenlijk royal blood ben, dat zou mij goed uitkomen.
Royal blood. Keep on dreaming.
Hè? Ja, absoluut. Voilà, dat is... Maar bon, hij is de logische hoofdverdachte, hè?
Ja, zeker. Maar er is ook nog...
Nee, zeker.
Ja, een volgende die ook banden heeft met Richard III. En dat is Henry Stafford, second Duke of Buckingham. Mm-hmm. Hij wordt ook altijd genoemd Buckingham in alle teksten die ik ben tegengekomen over hem.
Mm-hmm.
En Buckingham is eigenlijk heel lang de rechterhand geweest van Richard III. Hij steunde hem ook toen dat Richard III de macht greep en koning werd. En zoals we eerder al aangaven, zijn er rebellen geweest, hè? Mm-hmm. Tegen koning Richard III, omdat hij wilde dat de kleine Edward koning zou worden. En toen Buckingham dan op een gegeven moment gerucht hoorde dat de prinsjes dood waren, heeft hij Richard eigenlijk verraden, omdat hij meeging in het verhaal dat Richard wel eens de dader zou kunnen zijn geweest. Dus liep hij over naar de rebellen en gingen hen steunen. En hij heeft dan voorgesteld dat Henry de VII, op dat moment Henry Tudor, koning zou worden,
mm-hmm.
Die op dat moment ergens nog in verbanning zat. Maar Richard kon de rebellen verslaan en heeft dan Buckingham gearresteerd. En Buckingham is dan ook arm onthoofd vanwege zijn verraad in 1483, op 2 november trouwens, een belangrijke datum. Nu, waarom dat hij een verdachte zou zijn of het mogelijk gedaan zou kunnen hebben, zijn twee argumenten. Eén is omdat hij zelf vond dat hij recht op de troon had.
Ja.
Zijn stamboom, volgens hem, ik ken zijn stamboom niet van buiten, zou hij recht hebben, of meer recht hebben op de troon dan Henry de VII.
Mm-hmm.
Maar zijn tweede argument, en dat vind ik ook wel een heel interessante, is dat als hij, Buckingham, de prinsjes had gedood en Richard er dan de schuld van gaf, mm-hmm. dan kon hij nog makkelijker een rebellie tegen Richard vormen.
Ja.
Waardoor Henry dan weer makkelijker koning zou kunnen worden. Is iedereen nog mee?
Ik wel. Ik wel. Okay.
Dus misschien hadden we dat al eerder moeten vragen, maar bon, we horen het wel.
Ik heb een fun side note over Buckingham.
Zeg maar.
Ik was op YouTube zo wat naar documentaires op zoek, of stukken video eigenlijk, van deze zaak. En ik onder een van die video's reageerde iemand... in het Engels, maar ik ga het gewoon in het Nederlands zeggen. Hoe komt het toch dat als er drama is in ons koningshuis, er altijd een Buckingham mee gemoeid is? En keiveel mensen begonnen daarop te reageren. Ja, dat is... En ik was echt zo in shock van hoe dat die Britten zo goed op de hoogte zijn. Allee, van hun koningshuis. Was ik zo, ja, dat is waar. Het is altijd met die Buckinghams. Het is niet te doen met die Buckinghams. En ik was echt zo, ik weet niet wie jullie zijn.
Ik vind ons koningshuis al moeilijk en wij bestaan nog niet eens zo lang, hè?
Nee, en ik heb trouwens deze zaak proberen uitleggen aan mijn lief, omdat ik wat... ik wou eigenlijk oefenen om te weten of ik het zelf goed begreep, door het te vergelijken
Schattig.
Met ons koningshuis. Dus ik zei dus, hè, Albert sterft. En dan Philippe sterft en dan komt Elisabeth, wil dan de troon, maar dan komt Laurent. En ik was echt zo met ons om de verhoudingen duidelijk te maken.
Ah, maar kei goed.
Ja, voilà. En Lucas begreep het helemaal.
Ah, voilà. Dan is iedereen mee. Ik ga ervan uit dat iedereen mee is.
Ja.
maar wat opvallend is dat Richard ook nooit heeft gezegd dat Buckingham het is geweest. Want dan had Richard ook even goed kunnen doen.
Super makkelijk, ja.
Ja, inderdaad. Richard heeft dat ook niet gedaan nadat hij Buckingham heeft geëxecuteerd. Maar misschien hadden ze alsnog samen de prinsen vermoord.
Mm-hmm.
Dat Richard dan de schuld op Buckingham kon steken en alsnog koning kon blijven. Maar de meeste geschiedkundigen geloven wel dat Richard alsnog medeplichtig is aan de moorden als Buckingham mm-hmm. de prinsen zou vermoord hebben of alleszins op de hoogte was geweest.
Ja.
En ik denk daarover, mijn hypothese is dat Richard dacht van zo zijn positie te versterken.
Ja.
Als Buckingham zijn neefjes vermoordde. Maar ja, zijn rechterhand heeft dan uiteindelijk hem verraden. Dus ik kon ook niet toegeven dat Buckingham de kinderen had vermoord, want niemand zou geloven dat Richard er geen rol in had gespeeld.
Ja. Ik denk eigenlijk, eerlijk, dat als Richard die opdracht geeft aan iemand om die kinderen te vermoorden, dat dat nooit iemand van zo'n hoge stand zou zijn.
Ja. Ja, ik denk ook dat dat te maken heeft met wie dat er toegang had tot de Tower of London.
Ja,
ook.
Misschien wel, maar ik vind dat zo. Dat is toch veel verantwoordelijkheid. Vooral, het is toch makkelijker om dat aan iemand van lagere stand te vragen die ook niet zoveel connecties heeft. Snap je? Het zou toch gewoon dom zijn van Richard om dat aan Buckingham te vragen, want die weet ook dat hij met zijn voeten half al in het koningshuis staat. En dat zijn allemaal dingen die tegen elkaar gebruikt kunnen worden. Dus ik zie, als Richard de derde het heeft gedaan en hij heeft het denk ik niet zelf... Ja, ik zie het hem dan nog eerder zelf doen. Of dan zie ik het hem eerder aan die Tyrell vragen. Dat maar een ridder is, zeg maar.
Ja, ja, ja. Ja. Maar ja, er zijn nog steeds geen... We kunnen nog steeds echt niet pinpointen op iemand van die heeft het zeker gedaan. Ik vind het ook nog steeds alles wijst in de richting van Richard. Goed, we hebben nog een verdachte. Maar... En het vanzelfsprekend lijkt het Richard te zijn, maar het is gewoon raar dat hij zich daar inderdaad nooit over heeft uitgesproken.
Ja. Ja, over die laatste verdachte wil ik even zeggen. Moest het een Netflix-serie zijn, zou de laatste verdachte de moordenaar zijn. En ik zal u zeggen waarom. Ja. De laatste verdachte is Henry de Zevende, namelijk degene die Richard de Derde uiteindelijk ontkroont.
Ja.
Hendrik de Zevende... Ik ga even toch kort even teruggaan in de geschiedenis. Alle miserie met dit koningshuis is eigenlijk begonnen met Edward III. En we zijn echt anderhalve eeuw voor heel deze gebeurtenissen. Want Edward III heeft verschillende zonen. En op het moment dat Edward III sterft, wordt er niet aan een van zijn zonen gedacht. Want zijn oudste zoon en rechtmatige troonopvolgers is al dood. Dus wordt de troon eigenlijk gegeven aan de zoon van zijn dode troonopvolger. En dat ga ik even uitleggen met het Belgisch Koningshuis. Albert sterft en Elisabeth wordt koning gemaakt, omdat Philippe dood is, maar Laurent is er ook nog. Dus wat gebeurt er? Laurent en Astrid die hebben zoiets van, joh, nee, wij willen koning worden.
Ja.
En, maar uiteindelijk is die kleinzoon dan koning geweest, maar dan uiteindelijk beginnen al die kleinkinderen van die andere twee die nog in leven waren ook te azen op die troon.
Superdom eigenlijk, hè?
Ja, wat dat echt superdom is, geef dat gewoon aan uw tweede zoon. Dan was er geen miserie geweest. Maar ja, dan had die andere kleinzoon gezegd... Ja, maar als mijn vader nog had geleefd... Enfin, dus echt standaard koningsdrama. Diegene die dan die kroon teruggrijpen, is Henry de Vierde. En dan komen alle Henrys. Dan komen de Edwards terug. En Henry de Zevende is dus eigenlijk ook zo'n een van die aftakkers die al heel lang zegt, al anderhalve eeuw zegt hij zijn familie, dat zij eigenlijk de rechtmatige troonsopvolger zijn. Je voelt mij komen, hè, met de Netflix-serie. Dus die familie zit al 150 jaar te broeden op het idee dat zij ooit koning gaan kunnen worden. En die Henry de Zevende is de eerste waarbij het pad eigenlijk zo goed als geëffend is. Mm-hmm. Want Edward de Vierde is dood. Zijn broer heeft die twee kinderen vermoord of doen verdwijnen. En enkel die broer is er nog die op dat moment geen kinderen heeft. Dus die Henry de Zevende die heeft zoiets van... Wow, ik moet nog maar één iemand aan de kant ruimen. En ik ben koning van Groot-Brittannië. Iets wat mijn familie al 150 jaar lang wilt. En dat maakt voor mij Henry de Zevende een zeer interessante mogelijkheid tot moordenaar van de kinderen. Ongetwijfeld heeft Richard die opgesloten in de toren. Maar wat als hij in Henry de Zevende all along het plan had om die kroon terug te grijpen? Hij vermoordt die kinderen en pas dan vermoordt hij Richard de Derde. Waardoor dat iedereen denkt dat Richard de Derde die twee in die toren hebben gemold. En dan wordt Henry de Zevende de nieuwe koning. Gesteund door al die edelen, want hij heeft geen bloed aan zijn handen. Terwijl hij eigenlijk een heel deel van zijn familie heeft uitgemoord. Zou ik goed een Netflix-serie kunnen maken, ja of nee? Ik denk het ook.
Oh, met zoveel passies.
Ik hoop dat het duidelijk was waarom dat Henry de Zevende mijn hoofdverdachte is.
Ja, want ik ga het niet zo passievol kunnen opvolgen. Hè, want... Henry de VII, die keert eigenlijk pas in 1485 terug naar Engeland. Hè? Want door heel die hysterie, wat jij net hebt verteld, is hij ook verbannen geweest.
Waarom heb ik dat niet gezegd? Dat is toch een goed element. Je zit in gevangenschap te broeden op dat koningschap.
Ja, ik zie hem zitten, hoor. Broeden zo. Het starend uit het raam.
Voilà.
voilà. En, dus hij zit in Bretagne. En in 1485 keert hij dus terug. Dus dat is 2 jaar nadat de prinsen om het leven zijn gekomen, zogezegd. Mm-hmm. En hij gaat de strijd aan, onze Henry, tegen de manschappen van Richard, wat geleid heeft tot de slag bij Bosworth. Mm-hmm. En Richard is dus gesneuveld tijdens dat gevecht. Fun fact, mm-hmm. We zijn 1485. Richard heeft keiveel moeite gedaan om de troon te bestijgen. Hij heeft er 2 jaar op gezeten.
Wat dat wel echt een mensenleven is in de middeleeuwen, denk ik. Maar
alsnog 2 jaar.
Ja.
Ik denk al die fucking moeite.
Ja.
Nu, de zoon van Richard had ondertussen dus ook een zoon. Die was ook gestorven tijdens die slag bij Bosworth.
Ja,
waardoor
echt
dat er dus geen troonopvolger meer was. Dus Henry, die dacht, inderdaad, nu, dit is mijn kans. De echte kroon wordt teruggevonden in de struiken, waardoor dus Henry Tudor gekroond kan worden tot Hendrik de VII in 1485.
Applaus.
Goed, hè?
Ah. Ik zeg het, it was his plan all along. Echt, ik ben er echt zeker van.
Maar ja, de prinsen verdwijnen in 1483, dus hoe kan hij dan de prinsen vermoord hebben,
maar
onze Henry?
Hij komt niet uit het niks. Hè. Hij komt uit een generatie van families, van mensen die al eens op de troon hebben gezeten en broers. En hij is de start van het Tudors-geslacht, wat dat echt een van de belangrijkste strekkingen in het Britse koningshuis is. Hij heeft het misschien niet alleen gedaan, maar ik denk dat hij, als hij het is, dat het een deel is van een groter geheel, namelijk echt een strijd dat al zo lang teruggaat. En dat klinkt gewoon zeer koninklijk. Dat dat iets is waar dat je al zo lang mee zit, dat je vader en je grootvader en je overgrootvader mee bezig zijn geweest en dat jij het gewoon afmaakt. En Richard III is gewoon gepakt in snelheid.
Ja, en wat ook is interessant, jij hebt het al gezegd, Henry was getrouwd met de zus van de prinsjes.
Ja, het is een masterplan, want doordat hij met die zus trouwt, overtuigt hij eigenlijk ook een heel deel van de familie door te zeggen van kijk hoe goed ik ben. En beloont hij die moeder, door die eigenlijk van lagere stand was, door met die dochter te trouwen. Hij maakt haar direct koningin, iets wat dan niet gelukt is met haar zoon om hem koning te maken. Maar nu is haar dochter alsnog koningin geworden.
Ja, en daardoor, doordat hij dus de zus van de prinsjes koningin maakt, worden de prinsjes zelf ook terug legitiem.
Ja.
Snapte? Want ze waren niet legitiem verklaard door Richard. Ja. Maar doordat de zus nu terug koningin kan worden, betekent dat de prinsen, als ze nog zouden geleefd hebben, ook recht hadden op de troon.
En dus dat is waarom ik denk dat Henry de VII zeker moet zijn geweest dat ze dood zijn.
Ja, maar heeft hij het dan zelf gedaan? Dat is nog steeds de vraag.
Dat hangt er vanaf of dit op Netflix komt of niet. Nee, oprecht. Ik denk effectief dat Richard III veel meer kans heeft. Maar ik zou het echt fantastisch vinden als Hendrik de VII een jarenlange familievete zo schoon heeft kunnen afronden.
Ja, dat is een happy ending.
Ja. Nee, echt, maar
wat ik heb gelezen, waarom dat Henry het niet gedaan zou kunnen hebben, is ook omdat niemand hem er ooit van heeft beschuldigd. Voor zover we weten, natuurlijk. Mm-hmm.
Ja.
Zelfs zijn vijanden hebben hem er nooit van beschuldigd. En het lijkt ook eigenlijk heel erg onwaarschijnlijk dat Richard de twee jongens nog 2 jaar verborgen zou hebben kunnen houden. Mm-hmm. Terwijl er wel al geruchten waren dat ze vermoord waren.
Mm-hmm.
En Henry heeft eigenlijk ook nooit een uitspraak gedaan, zelf, over de moord, buiten het feit dat hij in een wet gegoten heeft dat Richard de schuldige was.
Mm-hmm. Ja, om zichzelf gewoon in te dekken. Hè. Zo, dat, hij heeft echt...
Hij heeft motief.
Hij heeft een motief. En hij, door die wet in te voeren, heeft hij zichzelf onschuldig gemaakt. Hè. Is hij niet de moordenaar?
Inderdaad. En Richard heeft zich daar nooit tegen kunnen verweren, want hij was al dood toen dat dan in een wet werd gegoten.
Voilà.
Maar er zijn nog andere opties, hè? Buiten dat ze vermoord zouden zijn kunnen geweest mm-hmm. zijn. Is misschien dat er een ziekte in het spel was. Mm-hmm. Er is een theorie die zegt dat Edward gestorven was door een ziekte en dat Richard al die tijd eigenlijk is blijven leven. Want er zijn geschiedkundigen en die zeggen van ja, het is onmogelijk dat er niemand is geweest die niks wist over wat dat er is gebeurd met mm-hmm. de prinsen nadat ze die Tower of London zijn binnengestapt. En diezelfde geschiedkundigen die zeggen ook dat als de kleine Richard nog in leven was, Henry de koning werd, dat Henry daar slim genoeg over gezwegen zou hebben. Want het zou echt zo dom geweest zijn als, als Henry dan naar voren was gekomen van ja, Edward is dood, maar Richard leeft nog wel. Want dan had Henry geen recht op de troon.
Nee.
Dus of, ja, hij heeft Richard alsnog geëxecuteerd.
Mm-hmm.
En heeft daar niet over gecommuniceerd.
Ja.
Dat zou ook nog kunnen. Maar ja, dan denk ik, ja, dan heeft Richard al die tijd, hè, de kleine Richard, al die tijd in het geheim moeten leven nog.
Ik denk echt, ofwel zijn ze succesvol gevlucht of ontvoerd, ofwel zijn ze echt vrij snel vermoord. Maar ik denk niet dat er iemand in een zolderkamertje heeft opgesloten gezeten in de Tower of London. Dat denk ik niet. Daarvoor liep er ook... dat is ook geen kasteel in het midden van een veld waar niemand komt. Hè. Dus echt wel... Londen is dan nog geen grote wereldstad, maar het is wel een grote stad waar dat voldoende... Ja, toch al een stad, hè? Dat is toch niet... Ik zeg toch geen rare dingen, hè?
In de artikelen die ik heb gelezen, spreken ze toch wel echt van de hoofdstad. Dus.
Ja. Dus ik denk, ofwel zijn ze vermoord, ofwel zijn ze gevlucht of ontvoerd.
Of zijn ze nog in leven? Doel...
maar niet in leven in de toren, wil ik zeggen. Voor mij zijn ze niet in leven in de toren.
Ja, oké. Okay. Ja, want er zijn wel twee keer komen er mensen naar voren, hè? Ja. Die zeggen, terwijl dat onze Henry nog steeds koning is... Mm-hmm. claimen dat ze de kleine Richard zijn.
Mm-hmm. Ja, dat is ook niet super raar. Dit is natuurlijk zeer makkelijk, want we zijn... ondanks dat we uitscheiden van eindgoed al goed, Henry de VII is koning, het blijft weer al een wankele positie. Hè. Er zijn nog altijd heel veel aftakkingen van de familie die ook vinden dat zij recht hebben op de troon. Dus wat is het makkelijkste dat dat zo'n rivaliserende familie of house kan doen, is iemand aanduiden en zeggen, als jij nu eens zegt dat je een van die twee bent, dan hebben onze opstandelingen eigenlijk meer kans... Of meer overtuigingskracht eigenlijk om die kroon terug te grijpen. En dat is waarom ik echt denk... Zo slim waren zowel Richard III als Henry de VII, denk ik wel, om de jongens te vermoorden. Want anders weet je... Je weet dat ze het vals kunnen doen. Hè, een soort van opstand starten aan de hand van een fictief persoon die dan ineens een van die twee is. Dus je wilt dat zeker vermijden dat echt gebeurt, dat een van die twee is.
Ja, zeker. Ja, want je hebt aan de ene kant... bij een van die twee die claimt Richard te zijn, mm-hmm. is het zeer wankel, de claim. Ja. Want die zegt eerst zegt hij, ik ben Richard. Om daarna heel snel zijn verhaal te veranderen en zeggen dat hij een of andere Edward was, mm-hmm. Die niks te maken heeft met dit verhaal. Maar dan is er ook nog Perkin Warbeck. Die zegt dat hij Richard is. En die verbleef op het moment dat hij dat claimde in Ierland. Mm-hmm. Noemde zichzelf ook koning Richard de Vierde. Het kind moet een naam hebben. Ja. En de zus van Richard de Derde, van wie we dus denken dat hij de moorden heeft gepleegd, mm-hmm. die heeft Perkin ook officieel erkend als Richard. En hij werd zelfs erkend door James de Vierde van Schotland. En Perkin beslist dan ook om Engeland binnen te vallen, waar hij ook echt meteen gevangen genomen wordt. En hij ontkent dan eigenlijk dat hij Richard is, maar hij wordt alsnog geëxecuteerd. En velen, ja, die geloven inderdaad, zoals jij zegt, dat hij ook een bedrieger was, omdat hij gewoon een politieke pion was die ingezet kon worden.
Het is makkelijk voor eendert welke opstand. Eendert welk ander huis kan zeggen, oh, dat zou mij eigenlijk wel goed uitkomen. Dat...
Ja, maar ook tussen Schotland en Engeland waren er oorlogen. Dus tuurlijk gaat die James IV van Schotland zeggen, ja, dit is Richard. Mm-hmm. Want als hij zogenaamd Richard steunt, dan heeft hij een goede band met hem als Richard, de kleine Richard koning zou worden. Dat zou in zijn voordeel spelen.
Dit is echt Game of Thrones.
Dit is echt schitterend.
Ja, het is dat. Er hebben heel veel mensen voordeel bij dat ze nog in leven zouden zijn. En dan is het inderdaad gewoon makkelijk om een pion te kiezen. Maar again, ik denk dat zowel Richard als Henry slim genoeg zouden zijn om die twee jongens dan te vermoorden. Want dat risico wil je niet nemen, hè?
Ik denk dat ze inderdaad ook vermoord zijn.
Of vermoord, of ze zijn zelf kunnen vluchten. En daarom misschien dat er nooit een statement is gekomen over die dood. Ik weet het niet.
Nee, ik ook.
Maar ik denk wel eerder echt dat ze vermoord zijn.
Ja, daar ga ik ook wel eerder van uit. Ja. En als het Richard niet geweest zou zijn, hè, Richard de derde, dan kun je hem wel verwijten dat hem niet goed gezorgd heeft voor die kinderen.
Tuurlijk.
Dat kun je hem zeker al verwijten. Die negligence, ik weet niet hoe dat je het moet vertalen. Maar dat is zeker al iets.
Hij is sowieso de slechte van het verhaal, want hij heeft gewoon zijn kans gezien om koning te worden. Iets wat nooit de bedoeling... wat nooit de bedoeling was met al die sterftes en ziektes en doodgeboren kinderen, denk ik dat iedereen die een beetje van adelis kans maakte om koning te worden van Engeland. Ja. Maar hij heeft er wel echt gebruik van gemaakt, terwijl hij een gezond neefje had dat effectief koning had moeten worden.
Ik heb trouwens nog een fun fact over kleine Richard.
Ja.
Die is op 4-jarige leeftijd, dus blijkbaar al getrouwd, met de 5-jarige Anna Mowbray. Mm-hmm. Want op die manier hoopte zijn vader, hè, koning Edward IV, de erfenis van Anne te bemachtigen. Maar in 1481, dus amper 3 jaar na het huwelijk, sterft Anne al en wordt Richard dus op zijn 8e weduwnaar.
Oh, zielig.
Dus dat is niet echt een fun fact, maar ik dacht wel, what the fuck?
Een medieval fun fact.
We hebben het net al gehad dat kinderen jong moesten trouwen of uitgehuwelijkd werden om bepaalde machtsposities.
Dat was gewoon echt een gaan spel. Ik weet niet, ik ga er geen jaar op plakken, maar ergens in heel deze Rozenoorlog en heel dit politiek steekspel Groot-Brittannië ook deels... Is een deel van Frankrijk ook Groot-Brittannië? Hè? En spreken ze van de continent, over het deel Engeland op het Europese vasteland en zo. Er worden gewoon huwelijken en de dood van bepaalde mensen worden gewoon... Daar wordt niet om gerouwd en daar wordt gewoon een volgende pion ingezet eigenlijk. Hè? Dat is ongelooflijk. En ongelooflijk dat gepasseerd is en dat dan is doodgebloed of zo.
Ja, je ziet, het is toch nog wel een tijdje meegegaan. Hè? Ook gewoon dat er nu zo'n mysterie rondhangt. Zelfs Thomas More is er 50 jaar later nog over gaan schrijven. Of geen 50 jaar, maar ik bedoel, het leeft wel nog steeds. Hè? Je ziet in schilderijen die gemaakt zijn, dat de prinsen heel erg geromantiseerd werden. Mm-hmm. Hè? Hun verhaal ook. Zelfs toen was men true crime fan al.
Mm-hmm. Ja, zeker in de romantiek was elk tragisch verhaal perfect om een schilderij over te maken. Hè? Dat was... dat sprak de mensen enorm aan. Hè? En op zich, want ik was aan het reflecteren op het moment dat ik het zei. Eigenlijk is dat wel nog altijd van belang, huwelijken binnen koninklijke families. Hè? Kijk naar Meghan Markle, wat een drama dat een woman of color kan trouwen met iemand uit het Britse koningshuis. Het is effectief vandaag de dag nog altijd iets dat moeilijk ligt en waar daarover wordt beslist, niet alleen door jezelf met wie je trouwt.
Maar ja, ook bij ons sowieso dan niet over een kwestie van trouwen per se, maar ook bij ons in het Koningshuis, ze zijn zo stijf en ze houden ze zullen zich ook in stilzwijgen over wat dat er binnen het huis gebeurt. En natuurlijk moet je niet altijd de vuile was buiten hangen.
Jawel. Jawel.
Maar er hangt sowieso altijd een waas van mysterie over. Ook gewoon omdat die mensen zijn zogenaamd de dichtst bij God of zo. Niet dat ik daar nu nog... Allee, niemand, denk ik, gelooft dan nu nog echt dat dat het geval is met de koning. Mm-hmm. Maar die blijven wel zo'n belangrijke status hebben.
Ja.
En ja, dat spreekt weer gewoon opnieuw tot de verbeelding. Ik wil heel graag weten wat er in Laken allemaal gebeurt.
Ja. Anderzijds word je geboren en je hebt ook geen keuze.
Nee.
Dat is, bij koning Filip, dat is nog een, dat is denk ik nog een ander, moet ik dat zeggen, een ander geval. Zeker omdat koning Filip op het moment van zijn geboorte nooit koning ging worden. Ja. Hè? Maar ja, omdat Boudewijn kindloos is gestorven, is hij ineens kroonprins. Maar zeker Elisabeth, dat is een meisje van 18, nu bijna 19 jaar oud, die is geboren in een tijdperk van wel internet en social media en influencers en supersterren. En ja, die heeft geen keuze. Hè? Die is geboren in een stijf leven en dat is het leven dat die gaat moeten leiden. Hè?
Ja, je hebt echt geen andere keuze dan gewoon koningin worden.
Nee, want anders word je zo de grappige Prins Laurent. Dat is dan de andere optie.
Inderdaad. Ja, en in Nederland even goed, hè, voor onze luisteraars daar. Daar heeft koning Willem-Alexander ook 3 dochters. Ze gaan ook... Allee, de opvolger van hem is ook een koningin. Zal ook een koningin zijn. En daar heb ik ook al veel over nagedacht. Van ja, je hebt zoveel keuze in je leven, wij dan alleszins. Mm-hmm. En zij hebben zoveel privilege en toch zit zij vast in wat dat ze moet doen met haar leven.
Ja, en dat is wat ik... sorry, maar hier zou ik dus ook uren over kunnen praten over koningshuizen. Maar dat is alles wat er nu in Groot-Brittannië vandaag is gebeurd met Harry en Meghan, die afstand hebben genomen van het koningshuis. Dat is ongelooflijk.
Dat is een barst, hè?
Ja, en ik denk dat we er echt nu pas zijn, dat we nu pas die evolutie in koningshuizen gaan zien. Hoe lang gaan we nog een koning hebben? Want ik vraag me af hoe lang dat mensen daar nog... voor openstaan eigenlijk.
Ja, inderdaad, dat is nog maar de vraag. Het is gewoon zoiets... Ja, niet meer van deze tijd of zo.
Nee,
ik ben zeker niet anti-koningshuis of pro-koningshuis. Ik denk dat ik dat al eens gezegd heb hier in een van de afleveringen. Maar het is gewoon een enorm grote traditie of zo om zo'n figuur te hebben. We zijn een van de weinige landen nog met een koning.
Ja.
Ik vind gewoon een heel interessant gegeven, de monarchie. En zeker als het over de middeleeuwen gaat ook. Hè,
oh
zo.
Ja, echt. Het is echt ook een van mijn favoriete tijdsperiodes. Ik denk dat ik dat al, zeker al met u in privé-sfeer heb gezegd, maar als je zo moet kunnen teruggaan naar een tijd, dat staat echt wel ook in mijn top 3. Hè.
Ja.
Ik zou echt wel graag eens een week in een... Ik wil graag eens naar de middeleeuwen gaan, maar ik wil niet...
Als vrouw.
Ik wil geen burger zijn. Maar vrouw, tot daaraan toe. Maar ik wil niet, ik wil dan wel een week in een kasteel zitten. En kakken achter het gordijn. Of wat
ik denk
niet.
Dat een dag voor mij ook al zou volstaan, hoor.
Ja? Ik weet het
ja,
niet.
Ja, de... Ik stel me dan vragen bij hygiëne.
Ja, ik zei het net, hè. Dan kakt je achter het gordijn.
Jij gaat voor de full experience.
Ja. Ja, nee, gewoon, ik vind dat... dat is zo... Dat is, allee, dat is het... Er is echt voor mij weinig verschil tussen de prehistorie en de middeleeuwen. Veel meer dan tussen de middeleeuwen en de moderne tijd. Allee, ik weet niet, dat is zo de laatste sputteren van echt niks weten van wetenschap en de aarde is plat en God straft u en ja, de wetenschap komt na de middeleeuwen, hè? Dus dat is zo de laatste... Ja.
Stuiptrekking, ja.
Ja, de laatste stuiptrekking van... We hebben geen idee wat we hier aan het doen zijn op deze planeet. Dus laten we maar elkaars kroon afpakken en sterven aan de pest of zo.
Ja, inderdaad. Ja, want waar leefde je dan voor, snapte? Dat is, allee, wat maakte je leven op dat moment
ja,
zinvol
als je,
of zo?
Als je 35 werd je een oud vrouwtje. Hè? Ja. Dan, werd je echt, dan had je echt al iets gepresteerd. Wow, jij 35 geworden. Congrats.
Oh, nee, ja. Ik wil trouwens nog zeggen dat deze... dat dit onderwerp gesuggereerd is geweest in de Facebookgroep door Annegien of Annegien. Ik weet niet zo goed hoe je het uitspreekt. Dus blijf ook daar vooral... Allee, we zien dat daar veel mensen ook suggesties doen en daar putten we ook inspiratie uit.
Ja.
Dus laat ze maar komen. We hebben weer dingen gehad die we nog niet kenden. Dus dat is altijd leuk.
Inderdaad.
Ik denk dat het dat was qua wat betreft de zaak.
Ja, dat waren de hoofdverdachten. Ja, ik zeg het. Ik hoop op een Netflix-verhaal en dat het een plan all along was van Henry de Zevende. Maar ik vrees dat Richard de Derde een kussen op het gezicht van de twee jongens heeft geduwd en dat ze dood zijn gegaan.
Ja, ik vermoed ook dat ze de toren nooit meer levend zijn uitgekomen.
Ja, inderdaad. Wel echt een boeiende zaak.
Ja, gewoon, ja, ik vind het... Ik heb het al 5 keer gezegd vandaag, denk ik. Maar het is zoiets ongrijpbaar. Gewoon, ja. Omdat het zo lang geleden zich heeft afgespeeld. Ja. En al die intriges en politieke machtsspelletjes. Ja. Wat nu nog steeds is. Maar je kunt je er gewoon niet bij voorstellen dat mensen hun leven zouden geven voor zoiets.
Ja, nee, inderdaad. En ook gewoon dat zo... Optie 1 is als je in ruzie bent of dat je even niet overeenkomt met iemand, dat je denkt, optie 1, ik moet die dood doen. Ja. Dat waren de 2 opties. Ik moet die dood doen of ik moet met die zijn zus trouwen. Dat zijn zo de 2 opties.
Inderdaad.
Dat is echt maf.
Van die huwelijken dan, hè, waar nu nog hè, inderdaad wel het geval is dat je binnen de adel moet iemand vinden... Ja, dat is iets wat ik heel moeilijk kan vatten.
Ja, inderdaad. Het deed mij heel hard denken... Net het moment voordat Lucas en ik terug naar België kwamen... dus het laatste boek dat ik heb gelezen, De Bourgondiërs op reis. En dat heeft mij toen zoveel goesting gegeven om terug te komen naar thuis. Omdat dat echt zo...
Hier was.
En zo heel Vlaanderen en België en dan Bourgondië en dan was ik echt zo aan het balen. Ik zei, ik zou echt graag gewoon nog in Bourgondië wonen. Dan zou ons land veel groter zijn. Het zou supercool zijn. En dat gaf me echt goesting om terug naar huis te komen. Dat is echt stoem. Maar alles wat dan zo in die tijdsfeer afspeelt, dan moet ik altijd terugdenken hoe dat ik in Korea dat boek aan het lezen was. En ik echt dacht, het is tijd om terug naar huis te gaan.
Grappig dat dan zoiets is dat je triggert om naar huis te komen.
Ja, ik weet ook niet hoe dat kwam, maar die stond ook al lang op mijn lijst toen. En ik heb dat dan uitgesteld en heb ik dat op het einde gelezen. En dan was ik zo, zie je, we kunnen ook gewoon volgend jaar op vakantie naar Rouen gaan. Hè? Dat is daar ook tof.
Ja, maar ja, zoals we nu ook gemerkt hebben in deze lockdown, België is ook mooi om op vakantie in te gaan.
Absoluut.
De suggesties...
Ja, de suggesties. Ik ben in thema gebleven.
Ik ook.
Ja.
Ja.
Maar nee, het kan onmogelijk dat je mijn suggestie hebt.
Zeg maar.
Het is een Instagram-account.
Ah, nee. Okay. Ik heb geen Instagram-account.
Oef. Jawel, je hebt dat wel. Nee. Het is een Instagram-account. Iets wat ik nooit doe. Ik ben een hele slechte Instagrammer. Ik volg zo wat mensen, maar zo obvious mensen volg ik niet. Zoals Oprah of Justin Bieber of zo. Ik mis heel vaak zo van die... Ja, ik weet niet, maar ik weet zo van die grappige dingen die je zo... heb je dat gezien wat hij op Instagram heeft gezet? Of Kylie Jenner of zo, of Kim Kardashian. Het zijn allemaal mensen die ik niet echt volg. Maar dit is een van de Instagram-profielen dat ik al een hele tijd volg en waar ik... Elke keer van denk, ongelooflijk, zalig. En ik moet aan meer mensen zeggen hoe leuk deze is.
Oké.
Okay. Het is Elizabeth Holmes. En zij is een Amerikaanse journalist die lang in Washington heeft gewoond. Die ook enorm geïnteresseerd is in het Britse koningshuis. Ja, ze is Amerikaans, dus ze heeft geen keus. Ze moet voor een ander koningshuis kiezen.
Ja.
En die is eigenlijk een hele tijd geleden op haar Instagram stories beginnen outfits van de royals te screenshotten. En zij beschrijft die onder de titel So Many Thoughts. Dus daar opent het altijd mee, de foto met dan daarop So Many Thoughts. En dan gaat het eigenlijk over... ja, in eerste instantie voornamelijk over de outfits van... de twee belangrijkste, Kate en Meghan. Maar ondertussen is dat zo... Dat is echt, zij deed dat gewoon in haar vrije tijd. En dat is echt geboomd en uitgegroeid. Ze heeft een eigen website. Ze is een boek aan het schrijven over fashion in het Britse Koningshuis door de generaties heen. En zelfs als je niet van mode houdt, is het heel interessant. Want bijvoorbeeld met heel de feud tussen Kate en Meghan waren die kleerkeuzes zeer interessant. En werd er... Nee, maar dan werden er linken gelegd waarvan ik niet weet of ze waar zijn, maar ik vond het altijd zeer goed gevonden. Dan verscheen Kate in het rood en dan droeg Meghan iets groen. En dan op belangrijke gebeurtenissen hadden ze dezelfde tintkleur aan. En dan oorbellen of diadeems of tiara's die worden gedragen die dan... Dan haalt ze, zij zoekt dat dan allemaal op, van ja, dat is van die koningin. En enkel Diana heeft dat al gedragen, dus dat is zeer bijzonder dat Kate dit nu draagt. Enfin, dus al die kleren en alles wat erachter zit, wordt besproken. Heel interessant. Dus voor wie, net als ik, een warm hart krijgt van royalty, is het echt een zeer interessante Instagram-account om te volgen. Ik merk wel, nu in de lockdown zijn ook onze Britse royals een beetje opgesloten, dus gebeurt er iets minder. Maar op haar website kun je belangrijke... gebeurtenissen. Bijvoorbeeld ook alle huwelijken brengt zij live op Instagram en geeft ze commentaar over bepaalde kledingskeuzes of tradities. Allee, ze heeft het wel al ondertussen veel ruimer getrokken en gaat het over events en keuzes en woordkeuzes. En af en toe passeert ook Queen Elizabeth, er valt niet veel te zeggen over haar fashion, buiten dat ze altijd in één kleur gekleed is en vaak een hoed heeft. Maar bijvoorbeeld ook over het feit dat ze altijd een handtas vast heeft in haar handen en hoe dat komt. En ja, voilà, voor mensen die en of fashion en of het Britse Koningshuis van dichterbij willen meemaken, Elizabeth Holmes op Instagram.
Ah, cool. Nee, kende ik niet.
Ja, echt leuk.
Ik heb dus ook in thema een suggestie.
Ja.
Een Netflix-suggestie. Secrets of Great British Castles.
Dat klinkt als iets dat ik op zondagmiddag zou opzetten en in slaap zou vallen en echt een goed dutje op zou doen.
Maar het is echt interessant. Ik heb het eerste seizoen gezien.
Dat klinkt echt
interessant. Dat staat nu meer op Netflix. Nu staat alleen het tweede seizoen erop. Ik heb nog maar één aflevering van gezien. Maar het is echt voor wie meer verhalen wil, zoals De Prinsen in de Toren, ga dit kijken. Want... In elke aflevering staat er een Brits kasteel of fort centraal. Dat kan ook een Schots kasteel zijn of een Iers kasteel. En dan worden er verhalen verteld over oorlog, verraad, intriges, moord, schurken, helden. Dus het gaat wel echt... Het is echt zoals wat wij vandaag gedaan hebben. Gewoon meer onderbouwd met experten. Je ziet die presentator rondlopen in dat kasteel. En goed, ja, de ene aflevering is al iets interessanter dan de andere. Maar zoals gezegd, ik ben een fan van geschiedenis. En ik ken van Engeland en Schotland en Ierland ken ik heel weinig eigenlijk.
Ja.
Dus het is sowieso wel interessant om te zien dat er... zoveel geschiedenis aan vasthangt. Van, hè, we zien altijd wel die forten staan of die kastelen, maar die staan er al zo lang dat die van weet ik veel, wanneer in de middeleeuwen tot de Tweede Wereldoorlog dingen hebben meegemaakt. En daar hangt gewoon zoveel geschiedenis aan vast. En het is echt voor mensen die meer van dit willen.
Oké, cool. ik heb nog een vraag voor... ook in thema gerelateerd, maar een vraag voor de luisteraars. Omdat het iets is dat ik vaak, waar ik vaak aan terugdenk en dan met niemand kan relaten. Dus ik hoop dat ik misschien met iemand kan relaten. Het gaat over een schoolactiviteit in de lagere school. Gaat je in het vijfde of in het zesde leerjaar doet je bosklassen of zeeklassen of sneeuwklassen. En ik ben... op kasteelklassen geweest. Dus wij hebben geen bosklassen of zo gedaan. Wij zijn een week, denk ik, in mijn herinnering, een week op kasteelklassen geweest. Wij waren verkleed als ridders en jonkvrouwen. Wij gingen naar dat kasteel, wij deden daar toneeltjes. Wij hebben middeleeuwse kaarsen gemaakt. Er is zo'n steekspelavond geweest, dat er twee professionele mensen kwamen steekspelletjes doen.
Steken.
Ja, nee, maar zo, snap je? Allee, op zo'n paard. Snap je wat ik bedoel?
Helemaal.
Ja. Maar tot op heden ben ik niemand, dus met uitzondering van mijn lagere schoolklasgenoten, tegengekomen dat ook op kasteelklasse is geweest.
Nee, ik heb daar ook nog nooit iedereen, van gehoord.
Als je zo herinneringen ophaalt, zegt iedereen zo, ah ja, en bosklasse en zeeklasse. En ik ben zo, ja, en kasteelklasse. Niemand zegt iets.
Ik ben naar het kasteel van de Hare Krishna geweest, op bosklasse.
Wat?
Ja.
Nee.
In Durbuy of zo zitten die, hè, geloof ik.
Ja?
Ja, we zijn daar naartoe gegaan, ja, bosklasse.
Maar zie, op bosklassen, hè. Maar dus, ja, ik wil dus weten of er ook iemand op kasteelklasse is geweest. Of dat dat een rare hersenspinsel was van mijn lagere school en dat ik de enige was.
Volgens mij was dat gewoon iemand, of de directeur of de leerkracht of wat dan ook, die ook zo'n history freak was.
Ja.
En die dacht, ik ga het even helemaal anders doen.
Ja.
Ja. Zalig maar, toch?
Zot goede herinneringen aan. Ja, dat was superleuk. Dat was echt superleuk. En dan hebben we zo'n toneeltje gespeeld. En dan mocht ik de koningin zijn. En ik vond het keileuk. En kaarsen maken. Ja, ik kan me daar echt nog heel veel van herinneren. Dus het moet wel echt teken zijn dat ik het echt, echt tof vond.
Ah ja, zeker. Voilà. Ja.
Dus ik hoop dat er... En als je niet op kasteelklassen bent geweest, wil ik wel weten of er mensen zijn die op van die rare klassen zijn geweest. Dus met uitzondering van bos en zee en ski... Of er nog directeurs waren met rare hersenspinsels.
Of dat er nu mensen zijn die rare klassen organiseren.
Ja, toffe. Allee, uitstappen die niet voor de hand liggen.
Voilà.
Ik vind dat wel eens interessant om te weten. Vooral omdat ik er zoveel goede herinneringen aan heb. Ik kan het dus ook aan alle leerkrachten aanraden. Als jullie een ideebox hebben, kunnen jullie misschien voor volgend jaar op kasteelklassen gaan. Ik denk, kastelen zijn ook heel groot. Social distancing is makkelijk te handhaven. Enkele hygiënische voorschriften waren wat moeilijk in de middeleeuwen, maar voor de rest denk ik dat het een zeer goed alternatief is.
Gewoon een paar potten handgel zetten en dat is
het. Ja, voilà. Dat was het.
Dat was het. Ik denk dat jij nog iets zou zeggen over de Dutroux-aflevering.
Oh, ik was dat totaal vergeten. Ja, goed dat je het zegt. Ik heb die vorige week gekeken. Heb jij gekeken?
Mm-hmm.
Oké. Okay. Man, dat duurde lang. Voor wat het maar was, zeg.
Ja.
Heel spijtig. Ik vind het wel heel goed dat het... want ik heb achteraf een artikel gelezen waarin dat werd getwijfeld of dat zoiets wel getoond moest worden. Ja, ik vind dat natuurlijk interessant om te zien. Of dat ze daar nu een reportage van hadden moeten maken, dat weet ik niet. Maar zeker omdat ze, en dat vind ik wel heel fijn, dat ze naar de ouders van de slachtoffers zijn geweest. Dat ze niet gewoon baf die beelden hebben getoond, maar dat ze die met die ouders, en dat die ouders dus duidelijk ook hebben meegewerkt. Dat was voor mij wel de meerwaarde. Dus dat vond ik wel heel interessant. Maar het was wel weer opgeklopt, hè, zeg.
Ja, ik had exact hetzelfde gevoel. Toen ik merkte dat de ouders eraan mee hadden gewerkt... werd dat voor mij iets minder, dat ik dacht van oké, zij hebben een fiat gegeven voor deze reportage, dat vind ik goed. Maar voor de beelden dat ze hadden, dacht ik, ze hebben dan de insteek van ja, er wordt opnieuw een onderzoek naar hem gedaan, maar daar is nog steeds ook niks duidelijk over.
Dus nee.
In dat opzicht dacht ik van ja, is het relevant genoeg om er een hele reportage over te maken? Niet meteen.
Niet voor lineaire tv. Ze hadden niet makkelijk naar een... want dat is het probleem, dat ze een tijdslot, denk ik, hè, dat is denk ik wat het probleem is, is dat ze een tijdslot moesten vullen op een tv-avond, terwijl ze hier makkelijk iets online van hadden kunnen maken van misschien een kwartier of 20 minuten, wat veel gebalder was geweest. En waar dat dan ook enkel mensen op klikken die erin geïnteresseerd zijn of zo. Denk ik. Maar het heeft mij gewoon wel gerustgesteld dat de ouders eraan hebben meegewerkt. Dat wel.
En ik vond het ook degoutant eigenlijk om hem zo te zien.
Ja.
Vond ik heel moeilijk om te zien hoe hij daar stond. En inderdaad, dat hij zijn onschuld staande houdt natuurlijk. Maar ja, dat is altijd. Hè. Wij maken die bedenking ook altijd van... Moeten we zoveel aandacht geven aan hem, de dader? Ja. Wij proberen altijd zoveel mogelijk hè, de slachtoffers daar informatie over te geven in de mate van het mogelijke. En hier vind ik gewoon weer dat hij de aandacht krijgt die hij wilt. Want hij wist dat hij gefilmd werd.
Tuurlijk. En, maar het toont ook gewoon wat voor een persoon hij is en inderdaad hoe dat hij niet veranderd is.
Nee, en hij wist goed genoeg dat hier iets mee gedaan zou worden in de pers. Mm-hmm. Mm-hmm. En ik snap dat je daar als journalist iets mee wilt doen, hè, of zelfs moet doen. Mm-hmm. Maar ja, het feit dat de ouders eraan mee hebben gewerkt is een hele geruststelling voor mij.
Ja, dat is een geruststelling. En ik hoop dat niemand mij hier mispakt als een verdediger van Dutroux. Maar ik vond het ook heel schrijnend om te zien hoe dat hij erbij liep en hoe dat daar niet in wordt ingegrepen. En dan vraag ik me af of dat hij wel de juiste in de veronderstelling dat hij nooit gaat vrijkomen, kun je hem inderdaad aan zijn lot overlaten. Ja. Maar wat ik direct had, was van... Wow, als die ooit vrijkomt, is die iets of wat psychologisch begeleid in de gevangenis? Want zo ziet hij er niet uit. Hij ziet er echt het prototype van een gekke misdadiger. Zo ziet hij eruit. En misschien is dat voor hem ook een show en wordt hij wel begeleid. Maar dat was gewoon het eerste waarin ik dacht van... Wow, die mag echt niet vrijkomen, want die is echt helemaal krank.
Ja, ja, inderdaad. En ook gewoon het feit dat hem zijn onschuld blijft volhouden, ja, is voor mij ook echt al... teken genoeg, of duidelijk genoeg, dat hij niet vrij mag komen. En dat, ja, ik ben geen psycholoog natuurlijk, maar dat psychologisch rapport dat ze nu gaan opstellen geen haar gaat veranderen aan wat dat ze in de jaren 90 hebben opgesteld.
Nee, absoluut niet.
Maar goed, aan de andere kant vind ik het wel goed dat ze hem dat recht willen geven. Of dat ze dat wel nog eens willen bekijken. Ja. Zodat hij inderdaad niet vergeten wordt in de gevangenis.
Nee. Nee, inderdaad. Ik vraag mij af, psychologisch rapport... die zal wel wekelijks met psychiaters praten, of ja, daar ga ik toch van uit, of met dokters. Dus ik vraag mij af in hoeverre dat zo'n nieuwe evaluatie, officieel onderzoek, echt nodig is.
Ja, ze moeten het gewoon doen, omdat hij een aanvraag kan doen om vrij te komen. Hè?
Ja, maar doen ze elke keer dan? Dit is toch niet de eerste keer dat hij vraagt om vrij te komen?
Dat weet ik niet hoe dat zit in de... maar ik denk omdat... Michel Martin is al vrijgekomen. Mm-hmm. De andere is ook alweer vrijgekomen.
Fournique,
Nee, niet Fournique.
Wat zeg ik nu?
Ja, nee, niet Fournique.
Oh, mannekes, echt.
You know what I mean.
Ja.
En misschien daarom dat ze nu er extra aandacht aan geven... Ook in dat met zo'n rapport opnieuw op te stellen. Omdat Dutroux ook weet dat zij zijn vrijgekomen. En mm-hmm. misschien nu ergens denkt van... Ja, ik heb nu meer argumenten om te eisen dat ik vrij mag komen.
Ja.
Omdat die andere twee ook al zijn...
Ja.
Sowieso heette die ook Michel. Allee, hoe heet hem nu? Michel en Michel, hè?
Oh, sorry, ik kan er niet. Ik ga het even opzoeken.
Iedereen is aan het roepen ondertussen.
En ook het eerste wat ik krijg is Michel Nihoul. Nee, dat is het niet.
Lelièvre?
Ja.
Oh ja, dat was het.
Ja, 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 Michel Lelièvre. Ja, oké. Okay. Ja, sorry, iedereen die nu thuis aan het sterven was.
Zo zitten roepen. Ik durf te wedden dat wij op dit moment, als mensen luisteren, live berichtjes gaan krijgen van mensen...
Ja.
Het is Lelièvre.
Ja, inderdaad. Ik vond het zo wat... Een beetje hetzelfde als wat ik had met de documentaire over Julie Van Espen.
Kom aan, VTM.
Ja. Jullie weten ons te vinden, hè. ik zeg het op zich. Alle true crime, en zeker over Belgische of Nederlandse zaken dat op tv komt, is een stap vooruit. Want dit is zeer lang niet het geval geweest. Hè. Dus ik vind het altijd goed.
Absoluut.
Maar ik vind het altijd belangrijk dat er meer context wordt geplaatst. En dat miste ik een beetje. Of de nood aan dit te publiceren of zo.
Ja, 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 inderdaad.
Het was zo'n zeer Amerikaanse actie om zo elk feit gewoon zo op te blazen.
Ja, ja, dat is waar. Uiteindelijk was het ook maar een filmpje van, wat denk ik, nog geen 5 minuten of zo dat ze hadden. Ik weet het niet, maar dat leek in ieder geval in wat dat ze hebben laten zien.
Ja.
Nu goed, er zijn altijd mensen die niet weten wat dat er exact is gebeurd toen. En het, is, uh-huh. het mag ook niet vergeten worden. Dus in dat opzicht is het wel goed dat er aandacht aan besteed is geweest.
Ja.
Maar ja, bon. Het... ja, ik was niet helemaal mee in het verhaal.
Nee, inderdaad.
Nee. Voilà.
Goed.
Einde betoog. Dat was het dan voor
dat
deze
was
week?
Het, of, ja. Nee, dat was het wel, denk ik.
We hebben
denk
niks meer te bespreken hè, van programma's.
Nee, blind gekocht is gedaan. De mol is gedaan. Er kan... Echt, ik weet niet wat ik nog moet kijken op tv. Jawel, ik ben enorme fan van de Container Cup.
Ah, nog niet gezien. Nog niet gezien.
Ja, ik ben... het is geniaal, want het concept is super simpel. Namelijk, iedereen mist sport op tv, dus laten we alle sporters die anders aan zoiets nooit zouden meedoen, want blessures en internationale matchen en weet ik veel wat, en stopt die allemaal in de container en laat die allemaal dezelfde oefeningen doen. En zet daar vooral 2 geniale commentatoren bij. Pedro Elias en Wesley Song. Ik lach mij kapot. Ik lach me echt kapot.
Dat moet ik eens zien.
Ja. En vooral, ik vind het altijd heel leuk om vanuit... uw zetel waarin je niks aan het doen bent, te roepen naar mensen dat ze sneller moeten fietsen en meer gewicht moeten benchen. Vind ik altijd heel tof.
Je hebt gelijk.
Ja.
Goed, oké. Afronden dan maar.
Ja. Dat was het.
Dat was het. Tot de volgende keer.
Bye.
Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het Achtste Leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van 5 uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl.